Nou, het is vandaag 21 juni en we interviewen Els van der Loef Ober bij haar thuis aan de eettafel. Even denken, we beginnen altijd met, ik zal maar zeggen, de personalia. Nou, je naam heb ik net genoemd, je heet Elsa.
Elsa Janneke.
Janneke.
Ober.
Ober, ja. Ja. En je geboortedatum?
Dat is 17 juli 1938.
38.
Dus ik word deze zomer, volgende maand, 80.
80, wat je, ja. En waar ben je geboren?
In Leeuwarden.
In Leeuwarden, oké. Dus je bent echt een Friesin. Leeuwarden. Trouwens, kinderen doen we later. Heb je nog broers en zussen?
Een broer, een jongere. Ja. Maar die is overleden.
Ja, die heb je wel gekend, is niet?
Ja, ja.
Oh ja, oké. Okay.
Zeker, ja.
Dus jullie waren samen met z'n tweetjes?
Ja.
Oké. Okay. En, heb je je hele jeugd in Leeuwarden gewoond? Of
nee.
Wanneer?
Nee. Ik ben 2 jaar voor de oorlog geboren. We hadden 2 Joodse onderduikers in huis, afwisselend. En er was verraad in het spel en toen moesten wij weg. En toen zijn we naar Drachten gegaan. Dat was een schuiladres die mijn vader al achter de hand had. En van daaruit zijn wij naar zijn broer in Alkmaar gegaan.
Ja.
En daar hebben wij het eind van de oorlog afgewacht.
En daar toen ook blijven wonen?
Toen zijn we daar blijven wonen. Want mijn vader die kreeg werk bij de ontmanteling van de Duitse goederen. Ja. En vandaar heeft hij gesolliciteerd naar Leeuwarden weer, geloof ik. Ja, uw moeder. Ja. En ik heb het hier
op
staan in het kwartier. Je mag het erbij hebben. Maar. Oh, nou.
Je leeft ook. Toen ben je weer teruggegaan naar Leeuwarden.
Ja, en daar heeft mijn vader werk gekregen bij het provinciale elektriciteitsbedrijf. En daar, ik ben daar op de middelbare school gekomen. Dus ik heb dus ook nog in Alkmaar op de lagere school gezeten. Mm-hmm. Tweede klas van het gymnasium kwam ik in Leeuwarden. En toen, we hebben daar in de Leisterstraat gewoond. Nee, ik kwam niet direct op gymnasium. Ik heb nog 2 jaar op de lagere school. Heb ik. Het staat hier allemaal heel duidelijk.
Ja, goed. Al die jaartallen nemen we die mee. Dat gaat goed.
Ja, precies.
Maar je hebt dus echt het grootste deel van je jeugd in Leeuwarden doorgebracht. In,
ja, wel.
Middelbare
leeftijd. Dat is de thuiszorg.
Oh ja. En je diploma, je gymnasium gehad.
Ja, ja.
En toen naar Leiden.
Vanuit Leeuwarden? Nee, ik ben naar Bloemendaal gegaan. Want daar kreeg mijn vader werk. En daar heb ik op het Kennemer Lyceum gezeten.
Ja.
En daar heb ik eindexamen gedaan. En van daaruit naar Leiden.
Oké.
Okay. Toen ben ik in Leiden terechtgekomen.
En hoe was het thuis? Was het samen met je broer? Was het een klein gezin voor die tijd?
Ja.
Was het een warm nest? Stimuleerde je ouders? Waren ze heel streng? Of?
Ja, ik heb daar een hele goede herinneringen aan. Ja, ja. En zeker had ik een hele goede band met mijn vader. Ja.
Oké.
Ja.
Er zat echt verschil tussen de band met je vader en met je moeder.
Ja. Mijn moeder was erg zorgzaam en mijn vader was erg begripvol en meelevend. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Zelfs een kleine anekdote. Op een gegeven moment zat ik te spelen bij zo'n uitklapbuffetje daar in Leeuwarden. En er viel die klap op mijn hoofd. En hij trok me naar zich toe en die zei, dat buffet gaat de deur uit. Zo van, ja, jij bent belangrijker dan dat u verder.
Oh ja, en je moeder had misschien gezegd, kijk toch uit met.
Ja,
oké.
Okay. Nee.
Dus dat, even wachten. Ja, en, je ouders zijn dus Fries, of tenminste ze wonen in Friesland, dan is religie denk ik wel belangrijk in je jeugd geweest.
Ja, maar op een hele open manier. Ja. Ik ben, ik heb nooit een ballast gevoeld van de religie die andere mensen gevoeld hebben. Nee, heel open. Mijn vader die las niet de Bijbel voor, maar ja, de kinderbijbel las die voor. Ja. En hij haalde verhaaltjes uit het tijdschriftje De Open Deur.
Ja.
Ja, daar krijg ik echt een warm gevoel van. Dat is prima.
Oh, ja. Ja. Je hebt niet, je moest niet elke zondag naar de kerk.
Helemaal niet, nee.
Nee, ik heb het gelezen in een, ik weet niet meer in welk boek of welk papier. Daar heb ik ook gelezen dat je de ene keer naar de hervormde kerk ging, of je ouders, en de andere keer naar de gereformeerde.
Ja.
En van, ja, in mijn beleving hoorde je echt bij één kerk. En dan
dat klopt wel, maar de gereformeerde kerk was om de hoek. En wij hadden ook wel kennissen, en die nodigden mijn ouders dan mee om ook eens naar hun dienst te gaan. En de hervormde kerk was net ietsje verder.
Oké. Okay.
En daar had mijn vader ook wel een functie. Ik geloof dat hij kerkvocht was of iets dergelijks.
Oké, op die manier.
Maar ik bedoel ook, dat toont weer iets van de openheid.
Ja, dat vond ik heel apart. En dat je ook niet echt zondag moest. Dat...
Nee. En die gereformeerde kerk die had wel eens wat we nu workshops noemen.
Ja.
En dat vond mijn vader erg interessant om daar aan mee te doen. Ja.
Zo discussiegroepen over een thema. Onderwerp van
ja.
Het thema.
Ja. Ja.
Oké. En wanneer ben je bij de kerk gebleven toen je ouder werd? Of op deze open, losse manier?
Nou, eigenlijk niet. Ik kwam uiteindelijk in Leiden, maar dat is dan weer een stapje verder, terecht als met mijn eerste baan op de opleiding voor gezinsverzorgende. En daar was een directrice die zeer streng in de leer was. En ja, dat stond mij wat tegen. Ik heb toen, dat was Leidoesgeest, denk ik, toch een poosje meegedaan. Er was, ja, was een of andere opleving in het kerkelijk gebeuren. Hoe heet dat ook weer? Nieuwe levensstijl.
Ja, nieuwe levensstijl.
Ja, zag je dat wel?
Nee, dat weet ik niet. Het zegt okay. Niks. Ik heb er niks aan.
Ja, dat was heel sprankelend en daar heb ik ook wel aan meegedaan. Maar uiteindelijk ben ik niet zo erg kerkelijk gebleven. Later toen Tesseltje al geboren was, toen wilde ik wel naar de Hooglandse kerk. Daar was dan ook een mooie dienst met, was dat al de Ecclesia?
Ja, zelf vanaf de 60e jaren.
Het zou best kunnen dat de Ecclesia al was. Maar al gauw kwamen ze vragen of ik mee wilde doen in de oppas voor de kleine kinderen. En ik dacht, nou, ik ben nou net zover dat ik eindelijk eens naar die kerk ga en dan direct gaan oppassen. Nee, dus dat is toen erbij gebleven.
Oké.
Die vraag was even
ja.
Te veel.
Maar dat is gelijk naar de studie. Maar, even kijken, voor de jeugd, heb jij nog...
Ja, even kijken, want je bent eerste baan van gezinsverzorgende ben je gegaan. Dat was na je studie.
Ja.
En je hebt de studie sociologie helemaal afgemaakt.
Ja, dus toen ben ik er gekomen, ja. Dat is de inleiding in dat boekje.
Ja. Dat ja, want er is ook nog in jeugd, dat ben ik vergeten, dat zie ik nu ook. Je hebt in die verhalen ook over bergen en de bezoeken aan die badplaats. Daar heb je goede herinneringen aan.
Ja, want dat was ook wel een zondagsuitje in vanuit Alkmaar.
Ja, dus dat is wat je hier
vroeg. En dan gingen we of met Bello.
Ja, de tram. Ja.
De tram. Ja. Of ging fietsen en... Nou, we hadden fietsen gekregen en ja, toen nog geen kinderfietsen, maar dan kreeg je van die blokken op de trappers. En dan fietsen we naar bergen toe. En mijn ouders die waren erg geïnteresseerd in de kunstenaars daar. Dus we wandelden daar, maar we zochten ook vaak een kunstenaar op. En oké, misschien heeft Bram dat al gezegd. Nee, dit is toch van overgebleven?
Ja. Ja, ik heb hem toen gezien, ik weet het. Ja.
Mogen we straks een foto van maken?
Jazeker, ja. Ja? Dat is dan van mevrouw Rutgers van der Loef. En zij was eigenlijk al opgehouden met schilderen, want zij was wel oud. Ja. Maar goed, wij waren daar op bezoek gekomen en ik liep daar in die tuin rond. En dat was met een spelletje toen op tijd.
Zullen we gaan zitten? Anders ja, komt het ja.
Maar goed, dat is niet lijden, hè?
Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk. Maar wel
ik heb als een spelletje dat ik bloemetjes verzamelde op zo'n rondgebogen twergje met spinnenwebben. Ja, en dat vond ze leuk.
Ja.
En nou, toen zei ze, ik ga eruit schilderen. Dat heeft ze gedaan.
Ja.
Nou, dan laat ze het
weten.
Ja. Ja. En dat is natuurlijk het gekke, dat toen ik Bram meenam naar huis, dat hij dat schilderij zag met een bekende naam.
Ja.
Ja.
Ja. Maar je hebt gelijk, dit is niet Leiden. Dus je Leidse tijd start met je studietijd.
Die start met een studietijd.
En dat was op je 18e.
Ja.
Dus 56.
Ja, ik was vrij jong. Heb toch het eindexamen gedaan, want de rector zei, je weet nooit hoe een koe een haas vat. En die is gevangen dus. Dus ik kwam vrij jong in Leiden aan. En ik wist niet duidelijk wat ik zou willen worden. En wij hadden een buurman in Bloemendaal, die had Indisch recht gestudeerd. Ja. En dat is een voorloper van de sociologie-studie. Mm-hmm. En daar werd ik enthousiast voor en ik dacht, dat is een mooi. Ik heb nu een jaar gewonnen, dus ik kan een algemene, volgend jaar kan ik eigenlijk
Dat meepakken. Was ook in Leiden, een algemeen jaar.
Nou, ik vond die studie sociologie, dacht ik, doe dat een jaartje.
Ja.
Dus dat had ik zelf bedacht. En
hoe oud was je toen? Want je zegt, was
18.
Je was 18.
Ja, ik was net 18 geworden. Ja.
Ja. Ja.
En toen kwam ik daar op dat Sociologisch Instituut. En dat was een heel een prettig klein gezelschap. Het was een kleine faculteit. Het was vrij nieuw. Het was net nieuw op het Rapenburg gekomen. Dat huis daar op het hoekje was gerenoveerd.
Yeah.
Eigenlijk ten behoeve van Beatrix.
Oh ja. Yeah.
Want die was ook dat jaar aangekomen. Maar ik heb haar nooit gezien. En dat klopt ook wel, want zij is eigenlijk verder gegaan in de rechtenstudie, vrije studierichting.
Mm-hmm.
En dat was dan een programma op maat.
Oké. Maar de sociologie had een mooi pand.
Die hierdoor. Had een prachtig pand, ja. Ja.
Oké. Maar je deed het eerste jaar sociologie als algemene vorming en om voor jezelf te kijken wat je nou echt wilde.
Ja.
En
ik wilde eigenlijk medicijnen.
Ja.
Het leek me een hele zware studie. Maar goed, ik voelde me hier wel thuis op dat Sociologisch Instituut. En bovendien had ik daar Bram al ontmoet, dus dat was ook leuk.
Oh ja, het was gelijk het eerste jaar.
Dus ik heb dat aangehouden.
Ja. Want je ging studeren en je bent, je moest gelijk op kamers, neem ik aan, op jezelf.
Ja.
En je bent lid geworden van de VVSL.
Ja.
Ja. En was dat, wilde je dat zelf graag? Of was dat van huis uit dat ze zeiden nou, werd dat gestimuleerd, lid worden van een vereniging?
Dat werd niet speciaal gestimuleerd. Maar ja, dat hoorde erbij. Maar hoe ik daar aangekomen ben, dat weet ik niet.
Dat was gewoon vanzelfsprekend.
Ja.
En hoe kwam je bij de VVSL en niet bij SSR of noem er maar eentje op?
Dat was in die tijd nog niet in vraag, dacht ik. Nee. Het was eigenlijk praktisch, alleen VVSL.
Oké.
Er was al een SSR, Dat heb ik later ontdekt, maar... En Augustinus zal ook zeker bestaan hebben, maar...
Nee.
Nee.
Oké. Okay. Er was nog geen introductietijd, denk ik, in Leiden. Dus je moest je eigen gang vinden.
Er was geen algemene introductietijd, maar die, het noviciaat was natuurlijk wel een introductietijd. En dat was best een aantal weken. Dat...
Bij de vereniging?
Bij de vereniging, ja. Ja. Ja.
En hoe heb je dat ervaren? Vond je dat een harde tijd?
Nee, maar het was, ja, ik stond open voor alles. Bram die heeft zich later geërgerd aan allerlei dingen in de ontgroeningstijd. Maar ik liet het over me heen gaan, vond het ook wel leuk. Ja.
Okay.
Het was ook niet al te gek. Ik bedoel, je werd dus rondgeleid langs allerlei dingen die je in Leiden toch wel moest weten. Je werd rondgeleid langs alle disputen. Ja, ja. Dat waren...
door de jaren heen.
Dat was door de jaren heen. Ja. Waar je later ook een keuze uit kon maken. En... dat is een vast programma. Ik heb er nog wel foto's van. Dat is ook even om te zoeken. Dat heb ik wel. Onder andere de Sinterklaascommissie was er. En dan daar ben ik later ook nog voorzitter van geweest.
Oh ja, al die commissies en zin.
En herken je dat? Ben jij ook VGSL-lid geweest?
Nee.
Jij? Ik weet het niet.
Nee, ook niet. In mijn tijd was het niet meer zo in om lid van de studentenvereniging te zijn.
Ja,
dus je contacten daarbuiten en je deed andere dingen.
Ik ben bij SSR geweest. Dus.
Wat?
Ik ben bij SSR geweest.
Oké.
Maar het komt mij over, je voelde het meer als een kennismakingstijd dan als een ontgroening.
Jazeker.
Ja.
Ja.
En dat is het grote verschil met...
Ja. Ja, en het was ook niet, men deed niet vervelend.
Nee.
Het was wel een soort... statusverschil. Hè, want wij zaten op de grond, daar op die grote zolder, op de VGSL-zolder. En dan was er een noviciaatscommissie, die zat daar aan de kopse kant, op wat hoger aan een tafel. Dus dat was wel een statusverschil. Ja.
Ja. Ja. Je moest niet doen alsof je hoger was, want dan werd je wel eventjes op je plaats gewezen, denk ik.
Ja. En dan was dat een zogenaamd appel, en er moesten wel een namen genoemd worden. Ja.
Oké.
En Beatrix zat er braaf bij. Tussenin.
Het was hetzelfde jaar?
Ja.
Oké, dat is apart. Dus die kwam je ook telkens tegen in het pand van VVSL, naast de academie, vlakbij.
Ja.
Oké.
Wie zat er steeds bij?
Beatrix.
Ja, want ik ben ober en zij oranje, dus dat valt het ook snel op.
Dat zag je nog wel bij elkaar.
Ja. Nou, je zat niet bij elkaar, want zij had toch wat vriendinnen om zich heen.
Oh.
Zij had van oudsher een goede vriendin, René Roel, en dat trok ze veel meer op en nog een aantal mensen, ja.
Oké. Ja, ben ik toch nieuwsgierig. Was zij... kwam ze altijd met bewakers binnen, wat je dan later hoorde van de prinsen? Of kon ze gewoon meedoen?
Ze deed gewoon mee. Het kan zijn dat er dus bewakers op de achtergrond dus haar begeleiden.
Ja.
Maar, dat was niet zichtbaar of
dat merk
opvallend
niet.
Of zo.
Oké. Nee. Ja, heel fijn voor haar.
Ja hoor. Ja.
Gewoon een student.
En ze woonde ook op het Rapenburg, dat was dus vlakbij.
Ja. Oké. En je bent actief geworden in de VVSL, begrijp ik? De Sinterklaascommissie?
Ja, de Sinterklaascommissie gedaan.
Heb je echt fraaie dingen georganiseerd?
Nou ja, dat was een geëikt programmapunt. Wij moesten dus een uitje voor de arme Leidse kinderen organiseren.
Ja.
Hoe die zich aanmelden, dat is mij duister gebleven. Maar in ieder geval, het waren heel veel kinderen. En die werden eerst opgevangen in de stadsgehoorzaal. En dan moesten wij met een paar mensen van de Sinterklaascommissie eerst met hun een toneelstuk instuderen.
Oh, en hoeveel kinderen heb je het dan ongeveer over?
Ja, die stadsgroeizaal, die zat wat vol.
Oké, waaronder?
Jazeker. En Sinterklaas die kwam op zijn witte schimmel binnen. Volgens mij was dat Annelien Capelle van de Capello. Ik weet niet of die naam je wat zegt.
Volgens mij een politica geworden.
Ja.
Ja, ja. Ja. Ik wou nadenken wat ze waarin. Maar ik weet niet meer wat ze deed.
Ja, die zat toen in het bestuur. Ik dacht dat die het was. Maar ja, ik ben het niet helemaal zeker. En goed, dat toneelstuk instuderen, dat had nogal wat voeten in de aarde. Want die kinderen moesten wel willen. En dit was Paulus de Boskabouter als Hulp Sinterklaas.
Oh ja, dat is een boek.
Okay. Ja, ja. Okay. Ja.
En dat moesten ze dus niet, die tekst, die moesten ze dus gewoon naspelen. En ik weet wel, dat was Saar, ik geloof dat het Saar was, die zei, Sinterklaas die heeft het koud, koud tot in zijn oudste bot. Ja. Prachtig. En toen wilde Saar op het laatste moment niet. Oh, toen zei Twink, die zat al in Sinterklaas gemeente. Ja, nou, dan speel ik die rol wel als hij niet opkomt dagen. Dus het was heel spannend of ze op het laatste moment nog aan zou komen in de stadsgemeente. Ja. Maar goed, ze kwam.
Oké.
Okay. Ja, en ik heb ze allemaal toe moeten spreken door die stadsgehoorzaal. En daarna gingen we vanaf de stadsgehoorzaal in groepjes van, ik denk, een stuk of 10 kinderen, gingen we naar de tram.
Ja.
Die ons naar het strand in Katwijk zou.
In december?
Nee, het was niet in december.
Nee? Oké. Okay.
Dat was dus
niet in Sinterklaas. Ja, natuurlijk. Ja, toch? Ja, toch?
Oké, strandwandeling.
Ja, zie je dat...
Of was het een ander feest? Dat kan natuurlijk.
Nee.
Het is wel het feest.
En daar waren allemaal... Dat was dan heel goed georganiseerd, want er waren allemaal... groepjes gemaakt met begeleiding van VVZL studenten en met een bord met het nummer voorop. En die gingen per tram naar, volgens mij was het Katwijk. En daar werden spelletjes gedaan op het strand.
Ja.
En toen weer terug.
Ja.
Dat was het programma.
Ja, ze konden ook niet weg. Ja, de zee, maar dat doe je niet in december. Dat was ook wel veilig. Maar er werden dus ook heel veel leden erbij betrokken. Het was meer organisatie voor de commissieleden.
Ja,
ze hielden alleen de regie. Je had niet een groepje, neem ik aan. En vond je dat leuk, organiseren?
Ja, dat vond ik wel leuk.
Dat ze dat weer later ook gaan doen.
Ja, het is ook een uitdaging of ik het nou echt leuk vond. Het, dat werd dan toch een soort eer... genoemd om dat te mogen doen.
Oh, je werd ervoor gevraagd?
Ja.
Oh. Oké. Ging dat bij alle commissies, dat je gevraagd werd? Je mocht niet, moest je dan tussendoor een beetje kenbaar maken dat je het wel wilde? Of was dat echt...
Nou, dat zou zo wel gegaan zijn, maar dit werd mij gevraagd, ja.
Oké. En je bent tot het eind van je studie daar actief gebleven? Of alleen de eerste 3 jaar of zo? Hoe ging dat?
Nee, dat is alleen maar de eerste jaren. Want ik heb dus heel lang over mijn studie gedaan en dat schoot echt niet zo erg op.
Nee. Hoe kwam dat? Deed je er veel naast of waardoor ging het traag?
Nou, ik denk ook omdat er veel vrijheid was. Je hoeft niet per se klaar te zijn op een bepaalde tijd.
Nee, dat is waar. Ouderwets.
Dus dat liep gewoon een beetje uit.
Mm-hmm.
Tot ik op een gegeven moment ben gaan solliciteren. En toen zeiden ze, ja, maar je bent nog niet afgestudeerd. Moet je wel zorgen dat dat binnenkort gebeurt. Ja, zei ik toen. En toen zat er een stok achter de deur.
Ja, en toen ging het in tempo.
Precies.
Oké.
Ja. Ja.
En hoe lang heb je er uiteindelijk over gedaan?
Nou, zeker 10 jaar volgens mij.
10 jaar.
Al met al.
Ja. En van huis uit ook niet, dat ze zeiden van nou, kom op, studeer eens af, word eens zelfstandig.
Nee.
Nou ja, dat is heerlijk, vrijheid.
Relaxed.
Relaxed. Maar je vertelde ook, eerste studie doen. Je ging sociologie studeren, dat vond je heel leuk. Was dat een vast programma of kon je veel kiezen? Kon je toen al Heb je toen al een keuze gemaakt voor?
Ik heb uiteindelijk wel een keuze gemaakt, maar het was niet een... Het was een ratje toe van vakken.
Oh.
Ja. Bij elkaar geraapt. Heel van vakken.
Komt dat doordat het een nieuwe studie was? Dat ze nog helemaal in ontwikkeling waren?
De Van Heek was natuurlijk wel de centrale figuur. Ja. Die had ook zo'n, ik dacht, vrijdagscolleges. Dat zat bomvol. Mm-hmm. Misschien ben ik ook wel een beetje door Van Heek op dat spoor verleiden gezet. Want Herman, zijn zoon, zat bij mij in de klas.
Okay.
Mm-hmm. En als ik het goed heb... ben ik op die introductiedag ook samen met Herman en zijn vader dus naar Leiden gebracht, in de auto.
Ja.
Ja.
En hij, professor, kon enthousiast verhalen natuurlijk over de studie.
Ja.
Ja.
Ja. Dat was een beetje een droge man, hoor.
Ja. Maar mag je niet bij sociologie.
Ja. Okay. En... Ja, het was nog een verscheidenheid van vakken.
Ja, maar het was wel nuttig voor...
Ja, dat was echt... Ja.
Was het meer algemene vorming of ook voor later?
Ja, zeker. Ja, maar we kregen ook statistiek, maar dat begreep niemand. Het was een van de medestudenten die organiseerde dan in het Sociologisch Instituut aparte bijeenkomst om het nog eens nader uit te leggen. Want die kon het wel uitleggen.
Ja, ja, dat is in die alfa-vakken altijd de struikelblok, hè? Dat B-vak statistiek. Maar dat lukt je wel? Ben je echt een alfa persoon?
Ik ben een beta.
Je bent beta?
Ja.
Oh, de statistiek, dat ging wel goed.
Jawel. Ja, nee, ik ben gewoon beter geworden, want anders moest je zoveel talen vakken. Dat vond ik toch een beetje buiten proportie. Dus van de B-kant van het gymnasium vond ik wel wat divers.
Prettiger, oké. Goed. En de studie VVSL, ja, daar heb je Bram ontmoet.
Ja, op het Sociologisch Instituut. Want er werd al ras op een gegeven moment gevraagd of ik mee en Bram ook in het faculteitsbestuur, studentenfaculteitsbestuur, wilde gaan zitten. En dat hebben we gedaan.
Is dat wat je nu de studievereniging noemt? De
faculteit? Ja.
Oké.
Ja, dat denk ik, ja.
En dat was voor 1 jaar? In bestuur?
Nou, ik denk dat we het een paar jaar gedaan hebben. Ik weet niet of het voor 1 jaar was. Maar goed, en wat hield dat in? Ja, we hebben een paar keer een lezing georganiseerd. We gingen bij de professoren op bezoek, bij Van Heek onder andere, in Bloemendaal. En,
maar de belangrijkste taak was lezingen organiseren.
Ja, en ook wel een jaarlijks feest voor alle sociologie-studenten.
Ja. En ook studiemateriaal van dictaten of zo verkopen of doen. Nee. Praten over de leerstof met de professoren.
Ja,
of tegenwoordig.
Ja.
Dat ook.
Ja.
Hadden jullie ook invloed dan op de studiestof, op de leerstof? Was daar...
Heb ik nou jouw koffie? Want
ik
proefeer suiker ineens.
Ik heb suiker.
Ja, ik vind het
best jij zonder suiker.
Nou, ik dacht het is een beetje weinig, dus ik heb er nog wat bij gedaan.
Oké.
Mooi.
Maar hadden jullie als bestuurslid, was er discussie mogelijk over leerstof? Hadden jullie daar invloed op?
Dat is wel best, maar ja, we waren nog zo groen als gras.
Ja,
en wij deden daar niet veel aan.
Nee. Want dat is natuurlijk in latere jaren, jaren 68 en nog verder, is dat ook bij sociologie, is daar natuurlijk veel meer discussie over ontstaan. Maar in die tijd kan ik me voorstellen dat dat gewoon helemaal niet speelde.
En Bram zou dat eerder gedaan hebben dan ik, want Bram die was natuurlijk een paar jaar ouder en die had al de militaire dienst achter de rug en die was al meer maatschappelijk georiënteerd. Ja. En ik was
nog groener.
Heel groen.
Ja, volgzamer.
Ja.
Okay.
Ja. Waar heb je op kamers gewoond? Wat zijn, heb je veel gezworven? Of?
Nou, het begon in de Marienpolstraat.
Ja.
Mm-hmm. Klein kamertje. Toen ben ik naar de Bilderdijkstraat gegaan.
Ja.
En toen naar de Papegracht.
En de Bilderdijkstraat, de eerste twee was waarschijnlijk met hospita.
Ja.
En de derde zonder?
Nou, min of meer, want zij woonde niet in dat huis. Ja. Er was wel een hospita, maar zij woonde bij haar familie elders.
Oké. En was dat een VVSL-huis op de Papegracht? Of gewoon een...
Ja. Ja. Ja, ik noemde dat niet een VVSL-huis, maar er waren wel... Ja, ze waren dit van de VVSL.
In de praktijk wel.
Ja. Het waren wel meisjes.
Ja.
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 Ja, een jaarclubgenootje en ja, iemand anders. Ja.
Jaarclubgenootje, heb je daar nog steeds contact mee met de jaarclub? Is dat echt een vriendinnenclub geworden?
Nee, dat is nu min of meer afgebouwd. Ja.
Jammer.
Ja. Ja, ja, het is jammer, maar dat hebben we niet vol kunnen houden. Ik heb nog met twee contact.
Okay.
Niet frequent, maar goed, ik kreeg net een appje van ik lig weer in het ziekenhuis, zo bijvoorbeeld.
Ja,
toch?
Ja. Allemaal 80, hè?
Ja, nee, dat is jammer. Okay. Dat... matcht er niet helemaal.
Nee. En ja, je hoort nu dat het nou, vies is op die kamers of in die studentenhuizen. Was dat toen ook al of had je toen nog dat iedereen netjes schoon hield en bijhield en de keuken schoon en zo? Voelden jullie heerlijk vrij naar thuis?
Ik denk
en
wel dan, vrij,
daar hoort bij dat je niet zo goed huishoudt.
Ja, je hield je eigen kamer schoon en ik moet eerlijk zeggen, die keuken, want ik had een zolderkamer, dat was wel leuk.
Ja.
Je keek er gewoon door de latten heen.
Ja.
Het bleef droog, dat is heel raar, maar je kon er wel doorheen kijken.
Ja.
En het was, voor
ja.
en achter op die zolder was een kamertje.
Ja.
Ik zat voor en Laura zat aan de andere kant.
Ja.
En daartussen was dus een stukje waar je overheen moest lopen. En daar kon je dus doorheen kijken. Maar onze kamertjes waren dus van een extra latterlaag voorzien.
Ja, gelukkig.
En nou, toen heb ik Bram leren kennen. Die heeft mij geholpen wat te schilderen. En die heeft op een gegeven moment volgens mij... ja, een schoorsteen of wat er ook zat, heeft hij wijnrood geschilderd. Dat vond ik wel heel mooi.
Ja.
En ja, die keuken, dat was één etage daaronder.
Ja.
Die was heel erg vies.
Oh, dat, dus dat was toen?
Ja, daar zat ook de muizenkeutels in de koekenpannen. Ja, echt. Ja.
Oh, okay.
Dus dan hield ik toch mijn eigen pannen maar even apart.
Okay. Ja. Want ik heb ook gelezen dat je toen zelf eten bent gaan koken, omdat je daar in je jeugd, je moest eten, je
ja,
moest veel eten en toen dacht je, goh, eten kan ook lekker en leuk zijn.
Ja, 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 dat klopt, dus zelf gaan koken, ja.
Ja.
Maar ook, ja, wat deed je dan, van die tomaten-eieren, preutjes, preuten dat, ja. En dat was lekker. Gewoon
en macaroni waarschijnlijk, nieuwe, of rijst.
Rijst misschien, ja. Of je ging naar de Chinees en dan had je weinig geld, maar dan nam je alleen maar een voorafje en een toetje. Dat is ook wel leuk.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat is ook duur als student. Ja.
Wat waren de favoriete restaurants waar je kon eten in Leiden?
Niet de Chinees, Woping.
Oh, ja. Ja. Waar zat die?
In dat steegje.
In dat steegje zit hij nog.
Ja, die is er nog. Hè.
En ging je ook vaak naar het Prytaneum? Dus de Mensa?
Ik ging vaak meer naar de Mensa op de VVSL.
Oh, ja, die had natuurlijk een eigen, ja.
En het Prytaneum, dat was ja, meer voor de mensen die niet bij een studentenvereniging hoorden.
Ja.
Dat heette dan de Knorren.
Ja, de Knorren, ik weet het. Ja. Is nog zo.
Ja?
Ja.
Ja. Oké. Okay. Ja, en er was één, ik dacht dat één van mijn sociologie medestudenten daar actief in het Prytaneum was om die mensen ja, daar te helpen. Zo. Ja.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Die Bilderdijkstraat, ja, dat is op zich wel een leuk verhaal. Daar ben ik dus niet al te lang geleden terechtgekomen op een kunstroute.
Kunstroute op de Bilderdijkstraat?
Nou, in die wijk.
Ja.
En ik ben bang dat hij ook net weer geweest is. En ik hoorde dat van Hilde Jansen. Maar dan zijn daar open huizen met of een tentoonstelling of een optreden van muziek of wat ook. En ik ging daar met iemand dus die route doen. En ik zei, ik wil toch eens even kijken, die Bilderdijkstraat, daar heb ik gewoond op kamers, of dat open is. En ja hoor, dat was open.
Het huis zelf?
Het huis.
Oh.
En dat was totaal veranderd. Want het was een hele open benedenetage met een open keuken. En wat zag ik daar? Daar zat een kunstenares met een boek. En die trad ook op, samen een gitaar. En dat was zo verrassend. Ik heb het boek hier. Hoe heet ze nou? Dat is een hele bekende. En dat was zo leuk om in die, in dat huis, dat optreden. En dat, ze had een lied over oud worden. En ik was natuurlijk langzamerhand oud. En dat je mensen in een moet begrijpen vanuit hun levensgeschiedenis. Want er was één verhaal over een vrouw die alsmaar op ladders klom. En de schilderijtjes gingen aftoffen en zo. En de thuiszorgmedewerker die zei, moet u niet doen, mevrouw. Maar je moet wel begrijpen dat ze circusartieste was geweest.
Ach, ja. Leuk. Dus die kon dat wat langer. Ja.
Ja. Ja. Ik zal het boek zo pakken.
Dat is,
dat is, misschien ken je dat wel.
Ouder worden.
Het is een Leidse kunstenares.
Ja.
Helemaal fantastisch.
Dat
is
helemaal niks...
Helemaal fantastisch. Nee, ik zal het zo pakken. Okay. Dus dat was, was echt gewoon een cadeautje om daar dat te ontmoeten. Ja, ja. Ik heb al boeken van haar gekocht. En, ja.
Ja, dus het was een hele mooie route. Even denken, de studie. Je bent afgestudeerd toen je, omdat je wilde gaan werken.
Ja, en tijdens, ik werkte toen al, ja.
Je werkte toen al. Met afstudeer. Maar even wachten, daar loopt het door elkaar natuurlijk. Je hebt Bram ontmoet in de eerste studentenjaar. En toen zijn jullie getrouwd volgens mij, toen jullie nog niet afgestudeerd
waren. Ja, klopt. Eerst verloofd.
Jij
toen getrouwd. Verloofd. Ja.
Getrouwd. In, wanneer zijn jullie getrouwd?
63.
En toen was de reden dat jullie gingen trouwen? Was dat om te mogen samenwonen of...
Ja. Ja, dat hoorde er bij.
Dat hoorde er gewoon bij.
Ja,
dat is voor de golf, voor 68 nog. Dus ja, je mocht echt niet samenwonen.
Nee,
dat was bij ons nog moeilijk. Dus nee.
We hebben op de Papengracht nog een poosje samengewoond. En toen kregen wij op het plantsoen een etage. Plantsoen 99.
Maar hebben jullie ook samengewoond voor ons huwelijk?
Ja, volgens mij wel.
Dat kon in die tijd...
Nou ja, je zat geen hospita, dus ja, er was verder geen toezicht.
Ja.
Sorry, ik vul het in.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En dat gaf geen spanning met jullie ouders?
Nee.
Wisten die het?
Jawel.
Oké. Okay.
Ja, ja.
En ook Bram's moeder was het dan?
Ja.
Die was het er mee eens of dacht, kan er toch niks aan doen? Dat is natuurlijk wel...
Ik weet niet wat ze dacht, maar het ging allemaal in pijs en vrede, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Want daar waren jullie denk ik ook best wel vroeg mee in de tijd. Want dat samenwonen is pas eigenlijk veel later helemaal ingeburgerd. Dus jullie waren daar eigenlijk al een beetje voorlopers in.
Ja, ja.
Voelde je dat ook zo? Of waren alle mensen uit je omgeving die op dezelfde manier hun leven invulden met eerst samenwonen?
Nee, ik heb er niet zoveel voorbeelden van, maar ik heb wel steeds het gevoel gehad dat ik voorliep.
Ja.
Dat ik kansen kon pakken.
Ja.
helemaal later ook, vooral ook in de 70er jaren, hè? En dat ik ging werken, was ook voorlopen.
Ja.
Want ik heb dat boekje geschreven met de Wouwvrouwen, ja. En het was heel duidelijk dat ik net iets jonger was dan zij, en dat ik dus de kansen kon pakken die zij niet allemaal hebben kunnen pakken.
Ja, gelezen. Ja.
En dat, ja.
Het ging toen heel snel in die tijd.
Ja. Ja. En het was ook heel, die studententijd was niet een flow, maar de 70 jaren wel. Hm. Ja. Zeker.
Ja.
Oké, heb je nog meer vragen? Anders neem ik het weer over.
Neem maar over. Ik heb nog wel meer op dit thema, maar er komt denk ik zo ook nog wel naar aan bod. Over voorlopersrol, dat... Jij ook, oké.
Jullie gingen op het plantage wonen. Was dat moeilijk?
Plantsoen.
Was het plantsoen. Ja. Er was best nog woningnood, denk ik.
Ja.
Daar heb je weinig last van gehad.
Nou ja, op een gegeven moment kwam dat, we zaten op die Papegracht, dus toch niet zo riant, dat was vrij klein. Dat was een voorkamer met een alkoof. En dit kwam vrij omdat een studievriend van Bram daar wegging.
Oh, je bent via aangekomen. Zo.
Ja, en dat was een hele mooie benedenverdieping, prachtig.
Oh.
En we waren wel van overtuigd dat we daar mee boften en dat de huiseigenaar, dat we die moesten respecteren, dat wij dus geen overlast moesten bezorgen, en we waren echt wel stil en
Hij woonde in hetzelfde pad?
Ja,
okay.
Hij woonde eerst de tweede etage.
Ja.
En daar hebben we zelfs onze eerste dochter gekregen.
Er was ruimte genoeg.
Ja, dat was een grote voorkamer, grote achterkamer en een zijkamertje en een mooie ouderwetse keuken.
Waar was het ook weer?
Plantsoen 99.
Oké, en toen ben je ook op zoek gegaan naar werk. Liep dat gelijk op? Of,
ja, ik was geïnspireerd eigenlijk door iemand van een socioloog, Gerdientje. Die was gaan solliciteren en die is voorzitter van directrice van de Vereniging van Huisvrouwen geworden.
Oh. Ja.
Nou, dat vond ik wel leuk. En ook geïnspireerd door Hans en nog iemand. Ja, die hebben, Hans had een baan gekregen op het ministerie. Ja. Ben ik ook gaan solliciteren. Dus ik dacht, ik ga maar solliciteren. Dat is wel leuk.
En die anderen waren ook nog niet afgestudeerd. Ging je werken voordat je afgestudeerd was?
Gertie Fini, die... Nou ja, nog geen naam. Gertie, die was... Wel of niet? Ik weet niet of ze afgestudeerd waren.
Maar het gebeurde in die tijd wel meer, hè? Dat mensen, terwijl ze nog studeerden, gingen solliciteren en gingen werken.
Ja, Bram heeft dat ook gedaan.
Ja.
Ja, maar dat ministerie, dat was een sollicitatie, dat was ook lach. Ik kwam daar en werd binnengelaten op een kamer, op een bureau, met een man erachter en het bureau was helemaal leeg. Ik dacht, dit kan niet waar zijn.
Ik kan me voorstellen. Ze hadden opgeruimd voor je kwam.
Nou ja, dat was ook een gesprek van niks, geloof ik. En dat werd ook niks. Maar uiteindelijk heb ik dus wel in Leiden gesolliciteerd. Bij die opleiding voor zorg. Daar heb ik ook een verhaaltje over geschreven. Ja. Als gehuwde vrouw naar de arbeidsmarkt. Ik was dus mee gaan opgeven, ja, bij het arbeidsbureau.
Ja.
Daar zat juffrouw Palasch.
Oh.
Juffrouw Palasch is later sociaal raadsvrouw geweest.
Wat zeg je? Sociaal
raadsvrouwen. Dat was een van de functies in Leiden.
In Leiden, ja.
En die liet mij merken van ja, dat ik geen kans had omdat ik getrouwd was.
Ja, was nog maar net afgeschaft.
Sorry, ja. Toen kwam ik solliciteren daar op de Rijnsburgerweg 96. En daar zat twee leden van bestuur en daar zat juffrouw Palasch.
Ja.
Als bestuurslid.
Ja, ja, dat is schrikken, denk ik.
En ik was bezig geweest, dat staat ook in dat verhaal, met uittypen van mijn, mijn scriptie.
Ja.
En dat ging dan echt op zo'n typemachine. En ik was daar nog helemaal wiebelig van. En de directrice van die opleiding, die had de mooie Engelse kopjes, had ze klaargezet. Dat waren die kopjes, dat waren een soort pootjes.
Ja. Ja.
En dat wiebelde helemaal, dat rinkelde in
mijn hand. Een smal voetje, ja.
Ja, dat is niet geruststellend als je die mevrouw dan weer tegenkomt. Maar het ging wel goed.
Ja, dat ging goed, en ze hebben me aangenomen.
Ja. Mag ik vragen in welk jaar je gesolliciteerd hebt en dat ze zeiden van dat je kan niet komen werken omdat je getrouwd bent?
Ik zou het moeten opzoeken.
De tijd ongeveer gaat niet op 1 of 2 jaar, maar je was al getrouwd. Had je je dochter al?
Nee. Nee, dat was een... Ik heb toen moeten beloven, daar, toen ik aangenomen werd, dat ik binnen 3 jaar geen kinderen zou krijgen.
Ja.
Dus dat zal in 1960 ongeveer zijn.
Plus minus 1960.
Ja. Nee, wanneer is het? Nee, je bent nee, in de 70. In de 70, min 3 jaar is
67.
Ja,
okay.
1967. Ja. Toen heb je gesolliciteerd.
Denk het, ja.
Oké,
okay. Ongeveer. Plus minus.
Ja. Dus dat heb ik moeten beloven. Nou, dat hebben we wel ongeveer... het is al ongeveer gelukt.
Ja.
Daar heb je ook aan gehouden. Oh, sorry.
Ik heb me eraan gehouden en ik heb mezelf proberen voor te zorgen dat het de zwangerschap verlof gedeeltelijk in de zomervakantie zou vallen.
Zo.
Ja. Dat is gelukt.
Allebei de keren. Ja.
Dat is echt waar. En ik heb nog foto's van dat ik dus in bed lag met de baby in mijn armen en een heleboel nakijkwerk op het kussen daarnaast.
Ja. Ja. Ja, zo voelde je je toch wel verplicht, hè?
Als ja, ik voelde wilde me blijven echt. Werken. Ja, ik wilde dat spel meespelen. Ik dacht, het moet lukken.
Ja.
Ik moet me waar maken.
Ja. 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 Maar goed, je hebt eerst 3 jaar gewerkt. Kwam je in een gespreid bedje van de functie en zo? Of moest je het
ja,
zelf
ik werd adjunct-directrice.
Ja.
Adjunct-directeur?
Adjunct-directrice, ja.
Zo. Zo.
Van een school.
Ja.
Met 1 klas.
Ja.
1 groep.
Ja.
In een woonhuis. Aan de Rijnsburgerweg 86.
Ja.
Met een leslokaal in de voorkamer. Nee, in de achterkamer.
Ja.
En daar aten we ook. Want het was een internaat.
Ja, ja,
ja.
En in de voorkamer, daar werd ik toen ontvangen voor mijn sollicitatie. En dan waren de glazen tussendeuren dicht en de gordijnen daarvoor. En ik hoorde wel geroezemoes.
Ja. De leerlingen zaten daarachter, in de kamer.
En ze sliepen boven.
Ja.
Want het was een internaat.
Ja. Moest daar ook nog echt toezicht zijn en zo?
Want, ja, ja. Die meisjes ik had waren, avonddienst ik, en nachtdienst. Om. Ja.
Ja, of de nachtdienst. Dat heb je altijd gehouden, zolang je in die villa zat. Of ja. De school in de villa zat.
Ja.
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 En je gaf, welke vakken gaf je? Want er was maar 1 klas, zeg je.
Ja, ik gaf gezin en samenleving, wat later maatschappijleer werd.
Oké, dus waren...
En de directrice zei, let wel, een gezin zijn man, vrouw, kinderen en een huisdier.
Oké.
Want ze had een hond en dat was helemaal dol op. Ze was ongetrouwd en had een dus, hond, dus dat moest erbij.
Dat moest erbij.
Oh. Ja. Dat is in mijn vorige
huis. Er waren niet veel ideale gezinnen, denk ik, in die tijd. Maar goed.
Ik moest ook sociale kaart geven. Ja. En dat hele uitgeschreven lespakket kreeg ik van mijn voorgangster over. En daar heb ik me echt op georiënteerd.
Ja.
En het leuke was dat ik ook in de ochtenduren dus excursies moest houden. Dus ik ging alle organisaties van hulpverlening af met de groep. Ik maakte afspraken.
Dus naar de thuiszorg of de kruisvereniging?
De kruisvereniging en het bureau levens- en gezinsvragen en het maatschappelijk werk en het volkshuis ben ik geweest.
Ja.
Ben een aantal fabrieken, Krans en weet ik wat, fabrieken bekeken.
Krans in Leiden?
Ja, die fabrieken draaiden allemaal nog. En op het Waardeiland was er de Grof, of die later de Sisalfabriek is geworden.
Ja,
mm-hmm. Ja, okay. Allemaal geweest.
Dat is echt een algemene vorming voor gezinshulp.
Ja, en ik gaf ook lessen handenarbeid.
Ook handenarbeid.
Inmiddels had ik dus, dacht ik, die cursus al gevolgd in Leiden.
Ja.
Voor buitenschools werk, handarbeidcursus, dat was later bij KNO.
Oké, niet bij de kweekschool?
Nee. Ik heb dus gewoon handarbeid, ik heb een paar getuigschriften, diplomaatjes gehaald.
Ja.
En dat was de tijd dat gezinsverzorgers nog halve dagen bij gezinnen werkten. Niet zoals hier eventjes steunkousen aantrekken, maar mm-hmm. We werkten de halve dagen en ze hadden ook een opvoedende taak.
Ja.
En daarbij hoorde ook handenarbeid, dus ik had werkelijk dozen vol met waardeloos materiaal en voorbeeldjes van snelle handenarbeid dingetjes.
Ja, oké. Okay. Maar KNO gaf dus echt cursussen waar een diploma, wat uitmondde in een diploma.
Ja, dat is later KNO geworden, maar toen was het, ik zie de ruimte nog, dat was toch in het volkshuis, volgens mij. Ja, dat was een bepaalde cursus voor buitenschools.
Okay.
Was het voor buurtwerk ook of zo, voor buurtleidsters, dat die groepen konden draaien in buurthuizen en de kinderen konden bezighouden. Ja, dat heeft een naam, ik ben het even kwijt. Ja.
Ja.
Oké. Okay. Na 3 of 4 jaar werk kreeg je eerste dochter.
Ja.
En dat combineerde je met
school?
Met school, met je werk.
Ze mocht mee.
Ja.
Ik had eerst dus gezegd van, ik wil wel part-time gaan werken, als de baby er is. Nou, kan dat dan? Ik zei, ja, mijn man die werkt op een school in Den Haag en daar zijn ook mensen die part-time werken. Dus dat kan heel goed bij dit soort. Als je dus gewoon een aantal lessen geeft,
ja
zelfs dan kan je natuurlijk geen adjunct-directrice meer zijn. Nee, ik zei, dat is oké. Maar dan geef ik gewoon een aantal lessen. Dan ga ik gewoon dus die gezinnen samenleven geven. Ik ga handenarbeid geven. En ik ga eventueel nog een aantal excursies doen.
Ja. En hoeveel uren had je toen nog? Wat vonden ze acceptabel?
Ik had meer dan een halve baan.
Oké. Okay. En hoe organiseerde je het? Op je werk? Want
nou, Tessel ging mee.
Ja.
En het hoofd van de huishouden, ja, dat schooltje draaide op een drietal ongehuwde vrouwen. Die zagen dat wel zitten, zo'n baby mee. Dat vonden ze enig. Ja,
hartstikke leuk, oké.
Dus Tesseltje stond in een...
Hoe heet ze?
Tessel.
Tessel.
Ja. Die stond op de kamer van Mieke, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik zal maar de voornamen noemen, dat is goed.
Ja.
Het hoofd van de huishouding. En als ze ging slapen, ik had zo'n opvouwbedje met aan de zijkant kon ze er doorheen kijken, gaat.
Oh ja.
En er was een heel duidelijk schema. Dus als ze slapen moest, dan stond ze boven op de kamer van Mieke. En daartussendoor stond ze in de keuken. Dat was een hele grote keuken.
Ja, en dan werd ze in de gaten gehouden. En jij kon lesgeven.
En ik kon lesgeven, ja.
En hoe ging, want Bram ging ook minder werken. En welke verdeling hadden jullie? Want ja, je moet of op zijn beurt er thuis zijn, of het kind moet overgegeven worden. Wat, hoe, of was het, je werkte die dag, de andere die dag?
Ja, ja, dat klopt.
Dus per dag? De een werkte de een dag, de ander de andere dag.
Ja, en we hadden ook nog iemand die een oppas in huis.
Okay. Vanaf het begin ook?
Nee, dat is nog ingewikkelder geweest. Want eerst was er een gezin gevonden waar Tessel dus gewoon daar kon haar brengen bij iemand in Oostgeest. Die had een nakomertje en dat leek een leuke oplossing. Mm-hmm. Maar ja, die moeder die zei dat Tessel niet te handhaven was.
Hoe oud was ze toen, toen ze niet te handhaven was?
Ik denk een jaar of zo.
1 jaar, dus is 1 jaar bij dat gezin geweest?
Nee, 1 jaar op school. Mee naar school geweest.
Eerste jaar op school.
Eerste jaar mee naar school. Gezin. Oh ja.
En toen kwamen wij dat gezin. Ja. En toen kwam ik met Tessel op de arm. Dus bij die gezinsverzorgsters, die zaten rond tafel. Ik zei, ja, ze is niet te handhaven. Nou, zei ze in koor. Niet schuld. Dat kan toch niet?
Nee. Oké.
Okay. Dus ja, dat was iets. Toen heb ik dus iemand gehad samen met een MVM.
Ja.
Met de MVM'ster hebben wij dus een oppas gezocht. Eefje. En die kwam de ochtenden bij de een en de middagen bij de ander.
Ja.
Zoiets.
Dus het werd. Vond je het heel ingewikkeld om al die oplossingen, want je moest ook wisselen, om oplossingen te vinden? Om het draaien
nee,
te
Nee, ik
houden.
Zat een beetje in een flow en dat ging goed.
Dat ging goed.
Ja. Okay. Ik denk ook dat toen Brecht dus arriveerde, dat toen de noodzaak tot een oppas thuis. Ik zou dat nog eens even in schema moeten zetten, hoe dat nou precies zat.
Ja. Mag ik de geboortejaren weten van Tessel en van Brecht?
Tessel is in 70, juni 70 en Brecht in juni 72.
Ja, juni 70 juni.
We hebben gisteren even bij de verjaardag gevierd.
Ja. Oh ja, zit dicht bij elkaar. Ja, okay. Want ja, je was best een van de eerste die bleef werken.
Ja.
En hoe was de omgeving? Want ook, weet je wel, was je ontaarde moeder of zo? Of hoe werd er tegenaan gekeken?
Nou, ik trof natuurlijk bij de MVM'ers.
Ja.
Man van maatschappij. Een heleboel mensen die in dezelfde levensfase en dezelfde flow zaten. En dat was heel erg. Ja, dat was inspirerend. En bovendien, Bram, die had er ook plezier in om dat op te lossen.
Oké, dus het kwam vooral door man-vrouw maatschappij dat het gelukt is, omdat die stimuleerde in feite.
Ja.
Okay. Sinds wanneer zat je, wanneer ben je begonnen in man-vrouw maatschappij? Was dat lang voor de geboorte van, of aan het eind van je studie, of wanneer begon dat?
Ik weet het niet meer. Het was natuurlijk wel ook dat ik het op het spoor kwam voor mijn lessen die ik moest geven, gezin en samenleving.
Ja.
En toen las ik natuurlijk al die boekjes, hè, van Joke Smit.
Ja. Ja.
En de broer van Joke Smit woonde ook in de Vagenstad waar wij woonden. En ja, snap je? Mm-hmm.
En zo kwam je bij man-vrouw maatschappij terecht. Maar precies, ja. Je weet niet voor je huwelijk of na je huwelijk? Of
nee, dat was wel na het huwelijk. Ja, zeker. Dat was toen ik in de Vagenstraat was komen wonen.
Oké.
Okay. En wanneer ben je in de Vagenstraat? Wanneer ben je in de Vagenstraat gaan wonen?
Ja, dat zijn die dingen die ik even moet opzoeken.
Ja, oké. Maar toen waren je beide kinderen er al? Of was één van je kinderen er toen je in de Vagenstraat ging?
Ik dacht dat het net voor de geboorte van Brecht was, dat wij in de Vagenstraat.
Nou, ongeveer als richtlijn. Ja.
Ja, dat was voor de geboorte van Brecht.
Mm-hmm. met een dikke buik heb je staan verven en sausen.
Ja.
In feite, dat kan je het vaak aan.
En in die tijd ben je ook.
Want we hebben ook nog een. Ja, zie je dat. Eigenlijk moest ik dit voorbereiden. Want eigenlijk, we hebben ook nog. Toen we op Plantsoen woonden, hebben we nog een oppas gehad. Voor Tessel.
Ja.
En dat was een meisje die. Een tussenjaar had voor een opleiding.
Waar ze 18 voor moest zijn waarschijnlijk.
Zeg je?
Waar ze 18 voor moest zijn.
Ja, ja. En dat is een schat van een meisje. Die heeft dus een jaar met veel plezier op Tessel gepast.
Ja. En toen zijn jullie verhuisd.
Naar ja.
De Vlagelstraat.
En toen heb ik ook, toen Tessel geboren werd, ja, na de kraamverzorging nog gezinsverzorging had gehad van een van mijn leerlingen.
Oh ja.
Dat was ja. En ja, op die school, dat was ja, ook nog tussen beiden, die meisjes moesten leren wassen en strijken. Dus ik nam altijd mijn was en strijk
mee
ja. Op de fiets.
Ja, ik vind het wel een unieke werk of als je met kleine kinderen zit, want ja, dat is aardig uit handen genomen. En je nam Tessa ook wel mee dat ze naast je bureau zat.
Ja,
heb je het foto gezien? Alle spullen en de foto gezien.
Ja.
Ja, dat is wel... nu een unicum.
Ja.
Goed, dat is echt
ja, ik vond dat ook ontzettend leuk. Ja, en die drie vrouwen die vonden dat ook prachtig.
Ja. Maar je ging naar de Vlagelstraat en daar, dat was echt een buurt.
Ja.
Of kwam dat pas na de actie tegen de busbaan?
Ja.
Ja. Zeg je twee keer ja. Was het er al of hebben jullie het eigenlijk ook geformeerd door die... actiegroep en werd er toen een hechte buurt.
Ja, nou we zijn er komen wonen omdat een collega, Dieneke van Bram, die woonde daar, die zei het is een gezellige buurt. Dus dat was een gezellige buurt, maar dat werd dus veel levendiger na die busbaanactie.
Ja, en dat was een succesvolle actie.
Ja.
Ja, want nou ja, hij is er niet gekomen. Ja, maar het had wel heel veel gevolgen voor de buurt.
Ja, de mensen werden actief en enthousiast. Ja. En daar is eigenlijk een groepje uit ontstaan die wel wat activiteiten wilde ontplooien. En onder andere verkeersmaatregelen en drempels en dat soort dingen. En er is ook de buurtvereniging uit ontstaan en die ging dingen oppakken. En organiseerde werkgroepjes. En een van die werkgroepjes was het Leidse Houttheater. En daar heb ik dus een verhaal over geschreven. Ja. Dat ik dat mee op poten heb gezet.
Ja. Ja, het verhaal zit niet op de band. Dus misschien is het wel leuk om te vertellen wat je gedaan hebt bij het Leidse Houttheater.
Ja, maar zijn we daar nu aan toe? Of is dat een...
We kunnen misschien even, ook heel even veel... pauze houden.
Ja. Laten we dat even doen.
Dan zet ik hem ook even
bij jullie op de grond. Dat illustreert ook wel dat het was een kennismaking, maar toch wel van een beetje...
Ja, dat klopt.
Imponerend, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dat soort foto's zoeken we echt. Foto's bij je verhaal.
Ja. Zal ik die eruit vissen? We zien hem. Die heb je al. Okay.
Ja, dit heb ik al.
Ja.
VSL, die staat er wel op, maar geen jaartal. Of is het 54? Nee, dat kan niet.
Nee.
Dat kwam pas in 56.
En dit is een voorbeeld van het appel.
Het appel. Dan moest je gaan staan en langslopen.
Ja, en je kreeg ook een soort bijnamen.
Ja. Ja, het is toch een beetje harder, ook al was het... Toch? Je vrouwtje staan. Ik wou zeggen je mannetje staan, maar daar
ik
was het
ook. Ik had geen bijna mijn anderen, die hadden een kenmerkende naam en daar maakten ze iets geks van.
Oh, ja. Het appel,
ja.
Deze. Nou, de rest, ja, die andere, ik heb hem genomen uit het boek hoor, de foto. Maar de foto van een foto van een gedrukt exemplaar is meestal...
Ja, goed, zo heb ik dus een heel laadje.
Zo goed. Ja.
De schoenendoos, geloof ik.
Ja.
Oké, maar hij staat weer aan, geloof ik.
Hij staat weer aan, ja.
Ja, dus... dan gaan we door. Nou, naar de foto's. Ik heb al je... Want je hebt heel veel opgeschreven. Je bent geïnterviewd, dus dat heb ik ook...
Nee, dit is niet geïnterviewd.
Dit zijn stukken geschreven.
Die heb ik zelf geschreven.
Bij de mantelzorg, dat was een interview.
Dat heeft Marieke gedaan, ja.
Ja. Daar had ik dus uit dat je thuis echt moest eten en dat je in Leiden ontdekte dat het leuk was om te eten. Maar op een gegeven moment ben je echt heel erg van eten gaan houden. Toen ben je heel...
Ik ben ook wel erg dik geworden, ja.
Ja. En toen ben je daarna weer naar de gezonde etenstijl. Ja, het is een tussendoortje, het is niet chronologisch, maar dat schiet me te binnen.
Ja, ja, dat klopt. Want ik heb foto's van dat ik bijna afscheid nam van school, dat ik toch behoorlijk aan de maal te was. Ja.
Oké.
Ja.
En ja, meestal als je heel dik wordt, ja, of je bent een echte bourgondische, of je eet op je... Deed je frustraties weg of
ja,
zo?
Ja, dat was het meer.
Was dat
ja.
bij jou?
Ja.
Wat zat je toen... Wat was de frustratie?
Nou, dat was het voorbereiden van lessen.
Dat viel heel zwaar.
Ja, daar hikte ik tegen dingen aan. En dan was het dan even iets snacken was dan een tijdelijke escape.
Ja, ja.
Ja.
Dan vraag ik het. Dan moet ik eerst even terug, want nu maakt het misschien een spannetje. Het werken als een werkende moeder, dat gaf in je omgeving waar jij in zat geen probleem.
Nee, behalve mijn moeder. Want, oh ja, ik herinner me dat ik op een gegeven moment, dus op de Huisburgerweg in dat internaat, dan had ik ook telefoondienst, dan was mijn moeder aan de lijn. Ja, je weet wel dat wij... Ja, wat zei ze? Dat we toch wel meer van je verwachten.
Hoe?
Nou, toen heb ik daar... Het was nog een haak. Hoorn ja. op het...
Wat haak? Ja. Zo direct ja. deed je moeder dat?
Nou ja, het vond ik vrij indirect, maar...
Nou, je wist precies wat ze bedoelde, dus...
Ja, dat wel, maar ze
gebruikte nog niet het woord, kind. Maar voor de rest was het toch... Aardig direct, ja.
Ja.
Maar je vader was anders, heb je wel eens. Vertelde je in het voorbereidend gesprek.
Ja. Ja, mijn vader die volgde mij en was... meedenkend, meelevend. Nou, mijn moeder die leefde in zekere zin mee, want die gaf mij margrieten door. En streepte dan iets aan wat ze dacht dat ik wel kon gebruiken voor mijn lessen of zo.
Oké.
Dus dat ja. ook wel, ja.
Maar je moest meer aan het rollenpatroon voldoen, zeg maar, wat ja. ze vond.
Ja, ze wilde ja. kleinkinderen hebben, denk ik, ja.
Ja. Ik las ook even stukken dat je ouders zijn verhuisd naar Leiden toe.
Naar Oostgeest, ja.
Ja, nou is vlakbij jullie ook.
Ja, Haalswijk, hier ja. in Oostgeest, ja.
Toen dacht ik, goh, je bent vast enig kind, maar dat is niet zo. Maar ze zijn achter jou aan verhuisd, je gevolgd.
Ja, ik kan wel zeggen dat ik dus de enige mantelzorger was.
Ja.
Want mijn broer die had zijn eigen problemen.
Mm-hmm. Oké. Okay. Vond je dat leuk dat je ouders je achterna reisden qua voor woonplaats? Kwam dat te dichtbij? Of?
Nee hoor, dat niet. Het was wel... Het was leuk en het was bereikbaar voor mij. Ik kon op de fiets naartoe. Ja.
Ja, dus je liet hier gewoon je eigen gang gaan.
Ja, nou ja, goed, zij woonde ook.
Opmerkingen. Dan...
Ja, maar dat was nog vanuit Bloemendaal. Maar veel later, die mantelzorg voor mijn ouders, toen was ik al gepensioneerd.
Ja. Nee, ik bedoel de periode ervoor. Want...
Ja, toen had ik nog geen mantelzorg ouders, voor mijn ouders. Nee.
Nee.
Die woonden ja, gewoon in Bloemendaal, die hadden hun eigen leven. Ik kwam er, in mijn studietijd kwam ik natuurlijk wel het weekend, dat deed je dan, want Leiden was uitgestorven het weekend. Ja. En nou, toen dan zorgde mijn moeder voor hele goede maaltijden. En ja, haar liefde voor mij toonde ze in dat ze vlees braadde voor mij, om mee te nemen.
Oh, draadjesvlees, dat waarschijnlijk.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus eigenlijk heb ik dus van lieverlee begrepen van zij uit het op die manier.
Oké, ja. Ieder zijn eigen...
Ja, ja.
Ja, dus, maar dat was altijd wat lekker.
Heerlijk.
Oké.
Heerlijk. Maar je had natuurlijk geen koelkasten nog, hè?
Nee, dus het was rundvlees onder het vet.
Ja, ja. Klopt. Ja.
Even denken of ik nog wat... hebben we voldoende gevraagd? Jij vertelt over werkende moeder. Met de omgeving, de organisatie thuis.
Bram had het over de taakverdeling tussen jullie en de stafvergadering.
Oh,
ja, dat zei hij in het voorbereiden. Ja.
Hoe heb jij dat beleefd?
Nou, heel prettig, heel fijn, want...
Kan je er wat over uitleggen? Want bij Bram zijn we nog niet zover.
Oké.
Hoe jullie dat samen oplosten.
Ik zoek even een beeld, hè. Van ja, dat zal wel geweest zijn als de kinderen naar bed waren. En dat wij in het weekend of zo de week doornamen.
En de volgende week, denk ik.
Ja, de volgende week doornamen. Van of dat allemaal geregeld was.
Oh, ja.
En hoe. En want het was natuurlijk ook wel het gewone schema, maar... Dat was natuurlijk ook wel eens dat wij een avond weg moesten voor een vergadering op school. Of later thuis kwamen vanwege een bijeenkomst op onze scholen die even anders was dan gewoon.
En dan moest je even overleggen.
Ja. En verder was het eigenlijk ook de tijd, en ik weet niet wanneer dat begon, dat wij erg ver hebben verbouwd aan het huis. Dus dat was ook nog een punt van de aandacht apart.
Ook nog, dat... Daar had je ook nog tijd voor.
Ja, kennelijk.
Ja.
En dan hadden wij dus een aantal... we hadden een heel groot in de achterkamer een wand. Die, daar hadden we zachtbord en een oranje jute daarover. En dat was een heel groot prikbord.
Ja.
En dan hadden we onder andere... Nou, volgens mij een A3 of... twee A3'en met een schema,
de planning,
met klussen,
ja,
en daar stond op urgent of urgentie en satisfactie.
Ja, en een hele lijst aan de linkerkant, de eerste tabel, de eerste kolom.
Ja.
En dat werd telkens opgeschoven.
Ja, en dan wogen we af. Dit is urgent of dat geeft erg veel voldoening. En dat gaan we de volgende week aanpakken.
Dat was ook tijdens de stafvergadering.
Ik denk het wel, ja.
Ja. Het overleg samen.
Ja. En dat was natuurlijk leuk. Ja, die kinderen die werden wat groter. En die kregen al dan niet hun eigen kamertje. Ja. En daar hebben we heel veel werk van gemaakt. Een leuke speelslaapkamer voor de kinderen. Ja, daar kan ik ook verhalen over vertellen, maar goed, dat is geen Leidse geschiedenis, maar dat vond ik ook erg leuk.
Ja.
En we hadden verder een hele goede timmerman die ons met allerlei klussen hielp.
Dat is fijn. Want je vertelt ook wel, de kinderen die hebben het heel normaal ervaren dat jullie allebei werkten en allebei voor hen zorgden.
Ja, dat dacht ik. Totdat de jongste dochter terecht kwam bij, en dat gebeurt dan, allerlei, je kent het wel, alternatieve groepjes waar ze dus hun frustraties uit hun jeugd kwijt konden. Oh, en toen kwam ineens boven dat zij een sleutelkind was.
Oh.
Maar goed, zo heb ik dat niet ervaren.
Nee. En de oudste heeft dat niet?
Nee.
Nee. Oké. Okay. Dat is ook eens. Maar als ik het zo hoor, was er altijd zo iemand thuis. Of de oppas, of jij, of Bram.
Ja, maar het kon zijn dat het precies aansloot dat zij uit school kwamen. En dat ik dan net thuis zou komen. En als dat dan een kwartiertje zou verschillen, dan was dat natuurlijk teleurstelling. Want wij hadden een autopool, ook goed georganiseerd, met de buurt, die kinderen brachten en haalden uit scholen in hier in de buurt.
Ja.
Verschillende scholen. Dus dan kwamen zij thuis, laten we zeggen, om 3:30 of zo. En dan moest ik ook om 3:30 thuis zijn.
Ja, en dat lukte niet altijd.
Dat lukte niet helemaal. Maar dan hadden ze voor geval van nood een sleutel bij ze.
Ja, oké. Okay. Vandaar toch sleutelkind. Want dan praat je over de raadsherenbuurt.
Ja.
De autopool. Want daar, jullie organiseerden heel veel in de wijk. In het voorgesprek. Ja, Bram vertelde van deze pool van ophaaldiensten van scholen. Hoeveel gezinnen deden daar aan mee? Bijvoorbeeld, hoe uitgebreid was het?
In ieder geval Patricia. Hoe heet ze? Mante, Init. Wij. En ik denk de ouders van Anne en Tamar. Een stuk of 4 of 5, denk ik. Ja.
Dus je had dan 1 dag in de week dat je dat...
Ja.
Dat je reed. En de andere dagen werden je kinderen gehaald.
Ja, ja. Dat hadden we helemaal in het schema hoe het uitkwam.
Ja. Oké.
Okay. En dat was nog best even lastig, want de scholen die kwamen op 1 kwartier na. Ongeveer gelijk uit, maar dan was dat wel even een overbrugging. En dan moest je soms kinderen lospeuteren die na moesten blijven en zo. Dus ja.
Oh ja, ja, dat kan je dan niet gebruiken.
Nee. Nee. Maar in die tijd was het wel zo dat die scholen langzaam aan het overgingen tussen tot een middagpauze die korter was, zodat kinderen konden overblijven.
Ja.
Continu rooster.
Ja.
Continu rooster. Ja.
En wanneer dat precies ingegaan is, maar daar hebben we dus wel ons best voor gedaan dat dat lukte. Mm-hmm. En dat kinderen dan ook tussen de middag op het schoolplein konden blijven. En
ja. Ja, eerst de oppasdienst of de overblijfsdienst en daarna werd het doorlopend rooster,
ja,
denk ik. Volgens mij is het voldoende over werkende moeder. Ja?
We hebben ook nog in een hele stadium is Tessel geweest in de Pauluskerk, daaronder in een ruimte. Daar was ook een peuteropvang of zo.
Peuterspeelzaal.
Peuterspeelzaal, ja. Dat hebben we ook nog gehad, ja.
Ja. Ja, dan kon je de jongste brengen.
Ja. Ja.
Ik ook nog gedaan. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ik denk, wonen. Ja, dat is vooral de raadsherenbuurt. Daar is de langste tijd dat jullie gewoond hebben.
Ja, we hebben er 30 jaar gewoond.
Ja.
Ja.
Mm-hmm. En de pool van voor de schoolophaal hebben we al gehad, ophaaldienst. Maar er was ook, je vertelde in het voorbereidingsgesprek over een ruilbeurs die voor de kraakwagen uitging.
Ja, de kraakwagen ruilbeurs. Ja. Daar kan ik mooie aankondigingen, die heb ik hier.
Oh, oké. Okay. Als we die straks kunnen zien, dan maken we even een foto van.
Ja, ik denk eens in de maand kwam de kraakwagen langs en dan kon je je spullen dus op de stoep zetten. Maar dat is bij ons zo georganiseerd dat dat voor een garage van een van de buurtbewoners het meeste werd gedropt. En daar kon je dan ook dingen brengen, dingen halen. En dat noemden we de kraakwagenruilbeurs.
Ja.
En dat was een heel gezellig gebeuren. Want daar trof je elkaar. Daar haalde je leuke kinderkleertjes vandaan. En er werden koekjes rondgedeeld en dat was gewoon heel erg gezellig.
En hoe lang heeft dat bestaan ongeveer?
Nou, toch zeker een aantal jaren, ik weet niet hoe lang.
Het was niet maar een, dus het best wel lang, niet maar ja, een jaartje, ja, dat zeker. Het snel doodbloedde. Ja. Bleef echt
en dat was, zolang de kinderen op de lagere school zaten, was het geen enkel probleem dat ze kleren van een andere kregen. Hmm. Nee. Het was gewoon nieuw.
Ja, was anders.
Ja,
ja.
Nee, dat gaf geen enkel probleem.
Ja, oké. Okay.
En ik denk dat wij daar gewoon het actiefst bij geweest zijn in de lagere schooltijd van de kinderen. En ook, ik heb nog een krukje in de badkamer staan, die daar vandaan komt.
Ja. Ja, en ook met kinderen, dan heb je toch ook wisselende interieurs voor de kamers. En ja. Dan kan je dat daar dan weer, het oude droppen en het nieuwe...
Ja, precies, want ik had verplicht op een gegeven moment alles blauw-oranje en Tessel groen-oranje, dus dat moest allemaal in kleur zijn. Ja.
Ja.
Ja, klopt.
Ja, ja, het was de tijd van oranje-bruin, hè?
Dus,
Maar dat zijn wel de acties in de, van de buurtvereniging.
Nou, er zijn veel meer acties. En daar heb ik ook een laadje van. Er was dus dat Leidse Houttheater. En dat was de laatste weekend in augustus voordat de scholen begonnen.
Ja.
Was daar een voorstelling voor kinderen. Later is er nog iets bijgekomen, denk ik. We hebben zelfs een keer een aanzet tot een... midzomerfeestje gedaan, 21 juli, dus vandaag. Ja. Daar zijn we met een aantal buurtgenoten de Leidse Hout in getrokken en toen hebben we geprobeerd daar een lied te maken. Ja. Wat waren nog meer, wat de vereniging deed, ik denk dat dat nog wel in de raadsheer staan, die werkgroepen zijn er nog, dat was... de oud papieractie, opa.
Mm-hmm. Ja, en dat om geld te verzamelen voor de buurtvereniging.
Ik denk dat dat een deels voor de buurtvereniging, deels voor een goed doel was.
Oh, ja.
De opa zal er nog wel zijn, dat was een hele grote container die daar al stond. We hadden een hulpgroep. Ouderen die op een gegeven moment... iets niet open konden krijgen, of weet ik wat. Die was de hulpgroep.
En ook als je ziek was of zo, je had je been gebroken, kreeg je dan, haalden de buren je boodschap of zo?
Was dat ja, maar er was op een gegeven moment een hele oude dame, die had zoveel tijd dat ze alle krantjes met aanbiedingen kon spellen en die gaf dan opdracht om bij die super dat te halen, met die super dat. Oh, oh, oh.
Nee, dat is, ja, dat werkt niet.
Ja. Ja, er waren een aantal meer werkgroepen, oh, ja. Dat klopt wel.
Maar goed, je hebt echt in een zorgzame samenleving gewoond wat ze nu propageren.
Ja, ja. En we hadden ook nog een groepje, gewoon vrienden en kennissen, en dan gaat het ook weer over rolverdeling, vonden de mannen dat zij ook wel eens konden gaan koken.
Oké.
Dus we hadden een kookclub met een aantal, een stuk of 5 gezinnen, denk ik.
En die hele groep kwam bij elkaar?
Met kinderen. En die mannen die zouden dan wel eens gaan koken. En dat deden ze natuurlijk met de meest ingewikkelde recepten van vlees en dat moest dan voorgeproefd worden, dus die hadden ook nog een voorbijeenkomst.
Oké, kijk, dat werkt. Ja. Goed georganiseerd.
En de kinderen die kregen vaak een apart menuutje, dus we hadden dus een grote tafel dus met de ouderen en een kindertafel.
En hoe vaak was dat? Was dat eens per maand?
Ik denk dat het eens per maand was, ja. Ja. Dat hebben we dus een aantal jaren volgehouden. Het was heel gezellig.
En de mannen kookten altijd?
En de mannen kookten
altijd, kijk.
Ja, want dat vonden ze dat ze dat best konden.
Ja, nou dat konden ze ook als ik het zo hoor. Dus ja. Lekker. Heerlijk. Oké.
En we hebben met die groep ook nog wel eens een aantal keren gekampeerd. Ja.
En dan op Hemelvaartdag of Pinksterweekend of zo.
Zoiets, ja. 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 Dus dat was een levendig groepje mensen waar we veel contact mee hadden. En dat waren natuurlijk ook mensen, dus die kinderen allemaal in ongeveer dezelfde leeftijd hadden.
Ja.
Net iets verschillend. Het is ook wel zo uitgekomen dat onze kinderen iets ouder waren en weer op de kleintjes van anderen pasten.
Oh, ja. Ja. En tot de laatste, hoe lang is dat doorgegaan?
Ja, dat heb ik niet meer paraat. Dat is toch een aantal jaren zeker geweest. Ja. En die contacten zijn er nog wel.
Nog met de ouders, met de klassen.
Ja.
En was dat ook, nou ja, denk dan vooral aan puberteit. Gingen de kinderen nog mee in hun puberteit? Want dan hebben ze vaak geen zin meer met de
ouders.
Nee,
toen ging het moeilijker worden, ja, dat klopt.
Toen bloedde het een beetje dood.
Dat klopt, ja.
Ja. Oké. Okay. Ja, heb jij nog vragen? Of gaan we naar...
waarover, wat eind, is precies de
raadsheer
in de buurt?
Ja, woonadressen.
Even kijken, want ik denk dat je het belangrijkste gedaan hebt hoor.
Nou, de raadsheer in de buurt hebben we ook nog goede herinneringen aan. Het is waarschijnlijk toch wel 3-4 keer gebeurd dat de straat opgebroken was. Want dan moest er weer de riolering en dan moest er weer dit en dan moest er weer dat.
Ja.
Heerlijk, wat hebben de kinderen daar gespeeld.
Oh, interessant. De grootste zandbak die er was.
Ja.
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 Ja, heerlijk als ze dan met zo weinig uren bezig kunnen zijn.
Ja, ja.
Ja.
En ja, iets anders wat me bijbleef, dat heeft toch te maken ook met onze acties. Wij wilden dus drempels maken om het verkeer wat te remmen. En dat heeft wel... weerstand opgewekt. Er was een mevrouw die zei, ja, dat willen jullie natuurlijk, omdat jullie werken en de moeders ook en die passen dan niet meer goed op de kinderen en daarom willen jullie die drempels.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, daar stond je dan met je goede gedrag.
Ja, dan pakken ze je op je zwakke plek, zou ik maar zeggen.
Zeker, ja, zeker. En ja, een andere vrouw die vond het jammer als er minder auto's langskwamen, want dan had ze niet zoveel te zien, want ze zat altijd voor het raam, dat was onze overbuurvrouw. En een andere die had weer van, een straat met drempels, dan wordt mijn huis minder waard. Ja.
Ja, ja, het begin allemaal aversie tegen en niet iets nieuws.
Ja. En een ander beeld dat bij mij bovenkomt is het Rozenpleintje. Ja, op de Johan de Witstraat, daar is een klein plantsoentje eigenlijk, dat toen rozen had, en dat noemden wij het Rozenpleintje. En rond dat Rozenpleintje werden activiteiten georganiseerd, zoals een barbecue, eens in het jaar. En daar kon je al dan niet dingen kopen, of in ieder geval drankjes kopen voor een gereduceerd prijs. Of je nam zelf dingen mee voor de barbecue. En dat gaf ontzettend veel gezelligheid. Dat was een buurtbarbecue.
Ja, voor de hele buurt, dus niet alleen de straat, want dan heb je...
Nee, voor de buurt.
Oh, dan heb je wel hele hoeveelheid aan barbecues. Maar dat was dus helemaal rondom.
Jawel, maar die buurt was niet zo groot. Dat was echt de raadsherenbuurt.
Nou, het zijn toch wel een paar straten.
Ja, het zijn een paar straten, maar dat was dat te overzien.
Was te overzien?
Ja.
Oké. Okay.
Zeker. En dat was een leuk gebeuren. Dat hebben wij weinig meegemaakt, omdat we vaak 's winters in Zwitserland waren. De kerstbomenverbranding.
Ook op dat pleintje?
Ja.
Ja, dat is een groot feest.
En wat er nog steeds is, is natuurlijk 3 oktober.
Ja, in de buurt apart. Met de kinderen spelen.
Nee.
Oh.
Dan stamppot. In de Vagelstraat werden dan een aantal kramen opgezet.
Ja.
Met feestverlichting en zo. En dan kon je je opgeven om hutspot te maken.
Ja.
Per gezin. Ja. Of persoon. En dan kreeg je dus aardappelenwortels en zo. Dat werd je aangereikt. Dat werd aan de deurknop gehangen.
Ja.
En dan maak je hutspot. En dat was gewoon een wedstrijd wie de lekkerste hutspot had.
Ja. Er stond bijna een naambordje bij de pan.
Ja.
Ja.
Of tenminste zo. Nou ja, goed, dat wisten we wel.
Ja, dat wist je.
En dan kon je de gouden stamper winnen.
Gouden stamper.
Die was ja, dat was dus echt een stamper, maar die verguld was.
Ja.
En dat was een wisseltrofee. En nou, de heerlijkste hutspotten werden er gemaakt. Dus daar zijn we nog jarenlang toen we jou woonden ook nog daar naartoe gegaan. Dan moest je dus een bedragje bij iemand in de brievenbus stoppen. En dan was je dus ingeschreven, ja. En dan mag je mee
mocht
eten.
Je mee eten.
En nou, dat bestaat nog steeds.
Op 2 oktober neem ik aan.
Nee, 3 oktober.
3 oktober.
En daarna gingen altijd nog een aantal mensen van, en vooral mannen, van uiteraard Zeerenbuurt naar de kermis. Want die werkten overdag en die waren nog niet naar de kermis geweest. De moeders waren met de kinderen wel al geweest.
Ja, die waren vrij. Ja. Oké, nou, het is wel een heel actieve buurt geweest. Want ja. Dit allemaal, dat heb ik toch nog niet vaak gehoord. Zo
mooie
veel,
sociale
cohesie. Zoveel dingen, ja.
Ja. Ja. Ja. En dat is echt, nog steeds, het is echt een groot gebeuren. Die 3 oktober.
Ja.
En het grappige was dat het op een gegeven moment wel of niet samenviel met het uur eerder.
Ja,
wisseling.
Ja, dat klopt. De wintertijd die
de wintertijd.
Dat was eind september.
Dus ja, dat waren de lichtjes aan de kramen. Ja. En die moesten dan echt ook om 6 uur aan.
Ja.
Of 7 uur, ja. We hadden altijd dus een drankje vooraf, dat kocht je dan bij een apart kraampje. En we kregen druiven toe.
Ja, dat hoort ook bij 3 oktober.
Ja.
Ja.
En dan sprak je elkaar weer en dan.
Leuk hoor.
Ja, je nam je eigen stoeltjes mee.
Ja, dat moet wel. Je at op schoot.
Nee, ook in de kraam, hè?
Oh, in de kraam.
Je zat.
Oh, ja, tafels.
Dat waren kraam. Ja, die, ik zal je wel even foto's
vragen.
Ja.
Ja.
En, nou goed, dat was een groot gebeuren. Dat was dus die. Er is ook kinderspelen. Dat was ook weer een bepaald tijdstip.
Koninginnedag of zo?
Ik weet niet meer, maar dan is er in de Raadsherenbuurt een heel wedstrijden. Hardlopen, weet ik wat, en optochten. En ik pak het laadje even erbij. Zal ik dat doen?
Dat is goed.
Of
gaan we.
Ja, je moet even zeggen, want het is ondertussen 12 uur.
Ja.
Dus
ja,
even dus we moeten pas besluiten. Op de plaats van de tijd. Ik ga even pauze.
Maar hier zie je wel leuk dat er dus allerlei activiteiten waren, hè? En hier hebben we dus die Korretje van de Plas, die nu monnik is op de Hoge Woerd, geloof ik. Heeft hij een meditatiecentrum?
Ja, daar zit wat. Ja?
Ja.
Oké, het is vandaag 8 juli en we doen het tweede gesprek met Els van der Loef. En vandaag wilde ik graag de tijd na je pensionering bespreken en gewoon.
Oh,
ja. Het tijdstip van pensionering.
Ja, ja.
Want wanneer ben je met pensioen gegaan?
Toen
of gestopt met werken?
53 jaar was.
Ja,
dat
is heel jong.
Dat is wel bijzonder. Ja.
Hoe kwam het dat je zo jong stopte met werken?
Ja, ik kreeg een kans. Het was een tijd van fusies van scholen. En dan kun je je boventallig laten verklaren.
Ja.
En dat had ik gedaan. Dan moesten dus de collega's afvloeien. En nou, ik dacht dat het mijn tijd wel gekomen was. Want ik vond het erg vermoeiend de laatste jaren met al die fusies. Dan moest je bijvoorbeeld van het ene schoolgebouw naar het andere pendelen. En dan precies in je pauze. En dan was je pauze weer naar de maan. En wat ik helemaal lastig vond, is dat ik niet in parallel les hetzelfde kon geven, want ik gaf maatschappijleer.
Ja.
Op het gebouw Uiterdijk aan de Turkooslaan, daar had ik gewoon het overzicht over het hok met audiovisuele middelen. En kon ik er gewoon uitpakken wat ik nodig had. Maar in het andere gebouw was er een conciërge die daarover ging. En dan moest je dagen van tevoren dus je wensen opgeven. En ja, dat matchte niet. Dus ik moest dan voor dat andere gebouw weer mijn lessen anders voorbereiden. Had ik minder audiovisueel materiaal. En nou ja, ik vond dat onhandig. En ik was vroeger eigen baas op mijn eigen school en daar niet meer.
Ja.
Was daar een soort uurdocent geworden. Nou, en dat bekwam me uiteindelijk niet zo goed.
Oké.
En toen dacht ik, nou ja, ik zou wel willen stoppen. En er speelde natuurlijk ook een rol dat wij dat ik uit onderwijs kwam waar ik veel taakuren had naast lesuren. Hè, en taakuren konden gegeven worden voor begeleiding van leerlingen, voor klassendocentschap, voor... Er was toen nog een internaat, jarenlang.
Nog steeds?
Nee, nu niet.
Doet het meer, ja. Toen. Ja.
En dat werd steeds minder en het internaat dat werd opgeheven. Dus ik werd dus alleen nog maar uurdocent. En dat, ik vond juist die combinatie van begeleidende taken en lestaken vond ik erg leuk. En ik was jarenlang was ik coördinator van mijn vakgroep. Nou ja, daar krijg je ook al minder uren voor. Dus het werd wat kariger en hectischer.
Oké.
En toen was er toch een soort beweging gaande van, ja, wie moet er hier weg? Ik dacht, nou, ik kan ook wel weg.
Ja, dat snap ik, want je was misschien ook een van de ouderen.
Ja, en de duurdere dus.
Ja, oké, ook nog, ja.
Ja, want ik kreeg nog als eerste graadsdocent uitbetaald. En de maatschappelijk werkers niet, en dat stak ze heel erg.
Ja, ja.
Ja.
Maar met 53 met pensioen is heel jong.
Ja.
En toen zat je thuis. Toen.
Ja, nou, ik dacht er komt wel weer wat op mijn pad. En het eerste was gewoon dat mijn vader langzamerhand steeds meer zorg nodig had. En ook, ik dacht er komt wel iets langzaam. Op een gegeven moment zag ik in een standaard krantje zag ik dat ze bij Vrouwengezondheidscentrum Hara vrijwilligers nodig hadden. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel wat.
Ja.
Dus ik ben daar gaan kennis maken. Eigenlijk met het air van, ik kom hier wel jullie versterken. Ja. En ik werd daar heel leuk rondgeleid door een andere vrijwilliger. En zo ben ik daar terechtgekomen op een, het informatie... centrum gedeelte van Hara. Er waren daar allemaal schappen met informatiemateriaal. En er kwam alle informatiemateriaal binnen en dat moest dus up-to-date gehouden worden. En dat kon gebruikt worden voor mensen die gewoon binnenkwamen lopen, vrouwen, maar vooral ook door degenen die regelmatig de telefoon de hulplijn bemenste.
Ja.
En die dan zeiden, nou, ik ga wel eens even zoeken voor u, is er een foldertje op dat en dat gebied.
Oké, dus het was ook een hulplijn?
Ja, daar zat ik niet bij. Okay. Dat waren meestal stagiaires van een of andere sociale academie of zo. En, maar goed, wij waren het op de bibliotheek, ze noemden dat dan, toch het verlengde daarvan om dus informatiemateriaal bij elkaar te garen. Ja.
Is dat in, waar was het gevestigd?
Dat is waar nu het gebouw is. Dat was de Bonairestraat.
Okay. Ja. Daar was een school of zo, of een bibliotheek?
Daar was een...
Zat je bij de bibliotheek?
Nee, het was een apart gebouwtje. Dat vroeger denk ik een school is geweest. En dat zat een beetje annex een huisartsenpost.
Oh ja. Waar ging het vanuit, Hara? Was het een stichting?
Ja, het was gesubsidieerd door de gemeente Leiden.
Ja.
Maar verder was het, had het een zekere zelfstandigheid.
Ja. Oké. Okay. En jij deed de communicatie, de PR, de communicatie?
Nou, dat
je verzorgde de folders?
Ja, ja. Er was nog een echte communicatiemedewerker die dan ook... Ja, de PR verzorgde, maar wij waren daar een beetje een toeleveringsgroepje.
Oké.
Okay. Ja, samen met een paar anderen en dat was altijd heel erg gezellig.
Oké.
Okay. En goed, ik vond dit heel goed te combineren met de zorg van mijn vader, omdat, ja, dat werk in de bibliotheek, als je weggeroepen zou worden, dan is dat ook geen punt. Ja. In het onderwijs kon ik moeilijk weggeroepen worden. Maar hier, ja, goed. Mijn vader ging voor en dat was natuurlijk een prachtige combinatie. Okay. En van daaruit ben ik terechtgekomen ook bij een vrouwennetwerk. Dat altijd samenkwam op het Volkshuis.
Ja.
Ik herinner me daarvan Hilde Jansen.
Ja, dat was de directrice. Of de locatiedirectrice.
Ja. En dat vrouwennetwerk dat besprak met elkaar allerlei min of meer urgente sociale problemen en probeerde daar wat aan te doen. En toen kwam mantelzorg ook op, op de agenda. En daar, nou goed, omdat ik mantelzorg aan mijn vader gaf en toch al op zoek was geweest van ja, wat wordt er gedaan op het gebied van de ondersteuning van mantelzorgers. En ik was ook wel naar bijeenkomsten geweest en ik had al met de landelijke organisatie thuisverzorgers, de LOT, destijds nu met zo, kennis gemaakt. En nou ja, zo ben ik me een beetje gaan toeleggen vanuit Hara ook op mantelzorg.
Oh, dus ze deden eerst naast elkaar. Maar had je drie dingen. Hara, WOW en mantelzorg.
Ja. Nou, WOW heb ik leren kennen ook via Hara, want die hadden... een bijeenkomst in het zaaltje van Hara belegd. En ik dacht, dat is wel een interessante groep, daar ga ik eens mijn oor te luisteren leggen. En ik vond het een leuke groep en toen heb ik me daarbij aangesloten.
En wat was de geest van WOW, de doelstelling of het, nou, de sfeer?
Ja, dat waren nogal actieve vrouwen die ook de kranten napluisterden over onrecht... op het gebied van vrouwenzaken en nou ja, ontwikkelingen op het gebied van vrouwenzaken bespraken en keken of ze er wat aan konden doen.
Oké, dat is de voortzetting van man-vrouw maatschappij voor jou, of kan ik dat zo niet stellen?
Oh, zo heb ik het nog niet gezien, maar dat...
Oh. Als je het zo zegt, dat is het toch echt voor de vrouwenzaak?
Ja, nee, mijn man-vrouw maatschappij, dat was echt een emancipatiegroep, ook voor mannen en vrouwen. Want ik weet dat ik heel vaak niet naar die vergaderingen van man-vrouw maatschappij kon, omdat ik destijds dus avonddienst had op school.
Ja.
En dan zei ik, Bram, ga jij maar. En hij werd ook met open armen ontvangen en er waren meer mannen. Dus dat was echt man-vrouw maatschappij en niet een vrouwengroep.
Oké. Okay.
Ja.
Dat was is toch wel een verschil.
Ja, de Dolomina's, dat was een wel wat heftige groep, een wat strijdbaarder groep. Dat was wel een vrouwengroep. Maar ja. Ik heb me niet aangesloten bij de Dolomina's.
Nee, dat ging je te ver.
Ja. Ja, die gingen ook... affiches plakken in de nacht en zo en dat soort dingen. En dat,
oh, ja.
Nee, dat
hoeft niet.
Nee.
Okay.
En ik vond dat de dingen die man van maatschappij op destijds op de agenda hadden, dat was de 70er jaren. En ik spreek met mijn vrijwilligerswerken over de 90er jaren. Ja, dat vond ik hele zinvolle activiteiten, hè? Zoals kinderopvang. Broodje tussen 12 en 2, schooltijden aanpassen. En dat was ook precies passend bij onze gezinssituatie. Dus dat maakten we mee en daar wilden we ook gebruik van maken.
Ja.
Ik heb dus bij Man van Maatschappij ook samen met een van de deelnemers een kinderoppas gezocht.
Ja.
He, en zij de middag en ik de ochtend, zoiets.
Ja. Dat waren dus voor de praktische, echte praktische
hele zaken. Hele praktische dingen, ja.
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 En Dolomina's voor de rechter. En wauw is dan weer voor de vrouwen en de oudere vrouwen. De positie ja. van de oudere vrouwen.
Ja, ja, eigenlijk wel. Het waren ook veel wel oudere ja. vrouwen, ja. Ja.
En bezinning op je leven, van hoe het zo ging? Of was echt naar de toekomst gericht?
Nou ja, ook wel bezinning op je leven. En ja, elkaar eens verhalen vertellen natuurlijk. Hè, van, ja, heb jij deel gehad aan de ontwikkelingen die vrouwen meer kans gaven?
Ja.
Niet, ja. En daaruit is dat boekje dan ook ontstaan.
Ja.
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 Ja, waar jullie schreven over je leven.
Ja.
De verschillen.
Ja, ja. Dat is heel leuk, dat boekje is overigens dus aangeboden in het stadhuis, in de raadzaal.
In de raadzaal.
Ja.
Oké. Oké, wauw.
Maar dat, dus de man, ik ben nou op het pad van de mantelzorg gekomen.
Ja,
vanuit ook Hara. En ja, in dat vrouwennetwerk heb ik dan een, ja, toch ook een saamhorigheid gevonden die ja, een gevoel had van we doen het met elkaar. En dat vrouwennetwerk heeft ook zeker een rol gespeeld bij het ontstaan van ja, de organisaties voor mantelzorgers.
Ja.
Want de twee, de drie vrouwen die een motie ingediend hebben ter ondersteuning van de mantelzorgers en de hulpverlening voor mantelzorg, die waren ook lid van dat vrouwennetwerk.
Oké.
En daar zaten dus raadsleden in.
Oké.
In dat vrouwennetwerk.
Ja, dus het was heel door alle leeftijden heen, het vrouwennetwerk. Jij was al uit het arbeidsproces en raadsleden ja. zitten vaak in.
Ja, ja, klopt. Maar er waren leven. Geen jonkies bij.
Er waren geen jonkies bij, nee? Nee. Oké.
Okay. Nee, nee.
Nee. En vanaf welke leeftijd was het dan zo'n beetje Hara en het vrouwennetwerk? De actieve mensen in Hara?
Nou, de medewerkers met mij in de bibliotheek, die waren ietsje jonger dan ik. En ik heb met één nog wekelijks contact.
Oké.
Okay. Ja, dat is heel leuk. Ja,
ja,
dat waren toch wel mensen die vrijwilligerswerk zochten, omdat ze ergens toch even een hiaat in hun leven hadden. Dat was iemand die was maatschappelijk werker, maar kreeg een burn-out en was op zoek naar nieuw werk. Dus die wilde dat ja, wel iets te doen hebben in die overgangstijd. En degene met wie ik nog contact had, die heeft ook een soort burn-out gehad. En ja, die moest ook weer op een of andere manier weer een nieuw ja, levenspad kiezen.
Ja, dat was overgangstijd. Nou, voor jou was het ook een overgangstijd, hoor ik zo.
Ja, zeker.
Een startpunt
ja.
voor je ja, andere activiteiten.
Ja. En dat hele verhaal van nou ja, hoe dat vrouwennetwerk en de raadsleden en zo meegeholpen hebben tot opzetten van de Leidsvereniging van Mantelzorg, die staat in dat boekje beschreven.
Ja, van de mantelzorg.
Ja.
Ja. Ja.
Heel kort, dat was dus ook een interview met mij.
Ja, daar begint het mee, het boekje.
Een kleine boekje, hè?
Ja. Het loopt al een beetje door elkaar, maar Hara, kan je nog iets meer vertellen van Hara? Want je deed daar de communicatie en het was het vrouwennetwerk.
Nee, van daaruit kon ik deelnemen aan het vrouwennetwerk.
Oké.
Misschien dus kan ik gelijk Hara ook mijn vraag aansluiten. Ja? Ik denk dat het hier een beetje bij je past. Komt het uit, Marjan? Ja, dat stoort je dan. Ja? Hara, ik weet niet of je dat vorige keer gezegd hebt, maar Mijn vraag is, kan je iets meer over wat HARA precies inhoudt vertellen? Ja. Wat er, waar de afkorting voor staat en wat de doelen zijn? En op welke, in welk jaar je erbij gekomen bent, zolang ze al bestonden? Dat ze een beetje beeld krijgen van wat HARA ook was.
Nou, HARA is het, dat is je sterke middelpunt onder je navel.
Ja.
Oh. En het is geen afkorting.
Oké. Ja.
Waarin je je stevigheid moet zoeken.
Oké.
En ik vind het nou niet zo'n ontzettend duidelijke organisatie. Het duidelijkste voor mij was dus die informatievoorziening en de hulpverlening via de telefoon.
Dat was...
Dat okay. Vond ik, ja. En verder heb ik nogal wat wisselende coördinatoren meegemaakt. Daar op HARA, die allemaal weer hun eigen weg moesten zoeken. En allemaal in overleggen in Leiden waren bezig. Wat ze daar deden, dat weten we niet.
Ik heb wel een beetje gegoogeld, dat is tegenwoordig. En... HARA ging naar de GGD en toen hebben ze in ieder geval ook ontbijt voor de kinderen in de kooi georganiseerd en sport voor de kinderen in de kooi. En ja. Echt een soort opvoedende taak om ter aanvulling van de ja.
Toen HARA dus is dat... werd afgebouwd,
ja.
Toen werden dus delen van HARA aangehaakt bij de GGD.
Ja, en dat was de opvang van kinderen, of de...
Onder andere, ja. En zij hadden steeds wisselende projecten die ze dan gewoon aanpakten. En één was dus inderdaad de ontbijten in de kooi. Want HARA stond ook midden in de kooi.
Ja.
Ja, dat was dan een project, dat werd dan ineens omarmd en opgestart. Ja, dat klopt. En één... personeelslid van HARA is ook in dienst gekomen bij de GGD. En die is dan, ze zit dan nog.
Oké.
En dat was de voorlichtster, de PR-vrouw.
Waar je dus veel mee te maken had.
Ja. Ja.
Maar verder kan je niet zoveel vertellen over de activiteiten van HARA. De telefoon en de folders. En,
ja.
En had ze geen fysieke hulp aan mensen uit de kooi?
Nee.
Nee.
Nee, ze konden gewoon binnenlopen, er waren inloopspreekuren, er waren telefonische spreekuren. Ze konden bij ons foldertjes halen, een soort informatiecentrum.
Oké, en folders over opvang als het niet goed ging, of over medische zaken, of opvoedzaken, of op welk terrein gingen de folders?
Medische en opvoedzaken en ook heel veel cursussen die werden gegeven, zoals yoga en ja, je hebt... Toen de tijd ook al had je een zee van cursussen en cursusjes.
Ja.
En die probeerden wij dus een beetje te verzamelen, zodat er een overzicht was.
Oké.
En dat is natuurlijk wel heel leuk om daar een beetje een idee van te hebben.
Ja.
En Reiki en nou ja, al dat soort cursussen die er bestaan, ja. Die hadden wij dus opgespoord en daar folders van neergezet.
Oké.
Okay. Was het doel om de vrouwen zelf meer power te geven? Want gezien de naam,
ja.
wat was hun visie? Waar wilden ze naartoe? Waar wilden ze naar streven?
Ja, de vrouwen zelf meer power geven.
Oké. Okay.
Dat klopt. En dat proberen ze dan ook uit te dragen. Dus naar alle hulpverleningsinstellingen. Een vast punt was het dus de 8 maartviering. Deden we altijd aan mee.
Okay. Ja.
Ja, en verder, ja, het is een, op een gegeven moment heb ik meegemaakt als coördinatrice een vrij omstreden figuur, die op het ogenblik in het COC ook weer omstreden is, en dat is Julie van Slavendijk.
Oh, die ken ik, maar die persoon wekt, die is gauw controversieel door de manier van doen.
Ja, en dat was geen prettige samenwerking.
Aha, oké. Okay. En toen was dat aanleiding om te stoppen met haar, als ik je zo
Of hoe ben je van de ene naar de andere gegaan?
Hara is vanzelf opgeheven. Op een gegeven moment dat kreeg een subsidie meer. En er waren natuurlijk andere plannen. Het gebouw zou er komen en dat soort dingen. Mm-hmm. Het is gewoon opgeheven.
Opgeheven, oké. Okay.
En overgeheveld voor zover nodig naar de GGD.
Ja. En maar voor jou ging het heel geleidelijk van Hara naar Oostbouw, ja. Volgens mij.
Nou ja, dat kwam ernaast. Maar naar de mantelzorg. Want allerlei activiteiten en zo, die heb ik ook daarvoor gebruik gemaakt. Bijvoorbeeld van de kopieermachine die op Hara stond.
Oké. Okay.
Ik heb op een gegeven moment een, ik weet niet of ik dat boekje heb laten zien. Ik heb een soort poppen gemaakt voor een informatiekraam. En dat heb ik dus gekopieerd van een of ander foldertje dat ik bij Hara vond met zulke kleine kopies. En dat heb ik vergroot.
Ja, dat staat voor op de mantelzorg folder. Ja.
Ja, dus ik heb dus een, op een gegeven moment een informatiekraam gemaakt voor de mantelzorg. Ik heb een informatiekraam gemaakt voor Hara en voor de WOW.
Ja.
En dat was toen een presentatie in de Hooglandse Kerk.
Oké, okay, vrijwilligersmarkt.
Ja. Ja. En de eerste persoon die zich aandiende bij de kraam van de mantelzorg was een hele oude meneer en die vroeg mij: heeft u ook een mantelzorger voor mij?
Oh. Ja.
Ja. Ja. Zover waren jullie nog niet. Nee.
Nou.
Oké, okay, naar de mantelzorger. Je kwam erbij doordat je vader ziek werd. Je bent zelf heel lang mantelzorger geweest.
Ja, ja, precies.
Ja. En hoeveel jaar is dat zo geweest? Hoeveel jaar is je vader ziek geweest?
Ja, dat ging ook met ups en downs. Op een gegeven moment zijn we bij de ouders naar Oostgeest gekomen. Die hebben een flat in Naaldwijk gekregen. En toen was ik in de buurt en kon er meer voor ze doen. Oorspronkelijk voor mijn moeder heel veel, want die was ziekelijk. En toch wat ontworteld uit haar huis in een nieuwe omgeving. En ja, dat begon dan met ieder weekend iets gezelligs bedenken. Dus ik pluisde ook weer de krantjes uit van: is er ergens een tentoonstelling? Is er ergens een poppenverkooppunt? Want dat vonden ze dan leuk. Of wat ook, we hadden ook. Ja. Iedere zaterdag iets gezelligs.
Zo?
Dus nou ja, zo begon die mantelzorg dan. Mijn moeder die is op een gegeven moment erg ziek geworden. Heel lang in het ziekenhuis gelegen. Toen naar het verpleeghuis, toen overleden. En toen bleef mijn vader alleen achter. Dat gaf ook al dat hij dus wat zorg nodig had. Maar dat ging redelijk. Maar hij is zo langzamerhand ouder geworden. En wat hulpbehoevender geworden. En af en toe waren er dan rare dingen. Hij was op een gegeven moment met een kennis op reis in Spanje, geloof ik. En daar is hij dus, heeft hij een val gemaakt in het bad. En nou ja, dan moest hij thuis weer opstijven. En heeft een val gemaakt op het balkon toen hij een parasol op wilde zetten. En was hij weer een poos ziek. En, ja. Nou ja, zo ging dat dan.
Ja, gewoon zwakker en dan gebeurt er van alles.
Ja. En dus mijn man en ik verzorgden ook gewoon gezellige dingen voor hem. En ik zorgde. En we gingen uiteindelijk om de beurt bij hem eten in het flatgebouw.
Alle dagen?
Ja.
Dus jullie aten nooit samen, gewoon thuis?
Nou, een enkele keer, denk ik. Ja. Nee, we verdeelden dat heel erg mooi. En het eten was zo overvloedig dat ik altijd een heleboel eten mee naar huis kreeg.
Dat heb ik gelezen, ja.
Ja. Ja, en verder was het een beetje lastig. Mijn broer die wilde zich ook ermee bemoeien, maar die was toch echt een beetje een stoorzender. En die was zelf ook... Nee, was een beetje de weg kwijt. Dus dat was heel erg lastig. Dus het kwam op mij neer.
Ja.
En we deden het op een gegeven moment zo. We gingen elk jaar naar Zwitserland, naar hetzelfde adres, met wintersportvakantie. Hadden we een etage in een boerderij en dat was geweldig. Maar op een gegeven moment durfde ik niet mijn vader alleen te laten. Dus dan hebben we het zo gedaan dat mijn schoonzusje en zwager en mam en de kinderen, die gingen dus naar dat adres toe. Ik bleef dan een week bij mijn vader en Bram die kwam weer terug.
En dan ging hij bij je vader.
Ja, en we ontmoetten elkaar dan bij Hotel Haarhuis of op het Baron. Ik bleef daar logeren bij Haarhuis en om 8:30 stapte hij uit de trein en ik stapte dus in de trein. Ja.
Ja.
Op hetzelfde retour.
Ja.
Nou ja, zo losten we dus allerlei dingen op. We hebben dat echt heel mooi met elkaar opgelost. Ja.
Ja.
En ik was heel blij dat mijn vader en Bram het heel goed met elkaar konden vinden.
Dat moet wel, ja.
Ja, ja, daar was ik blij om.
Ja. Je had geen moeite met het inleveren van heel veel privacy of leven samen. Want haast niet meer samen eten en zo. Dat, ja, dat vind ik nogal een aantasting van je eigen leven.
Ja, nee. Het is eigenlijk toch ook weer een beetje een flow. En net als die hele 70 jaren was voor mij een flow. En al die ontwikkelingen en zo. En dit was ook, ja, hoe pakken we dit aan? Hoe maken we dit tot een goed einde? En we hadden er toch ook plezier in.
Oké.
Ja. Ja. Maar ja, goed, in die tijd was ik natuurlijk wel op zoek naar lotgenoten.
Ja, en hoe ging die zoektocht? Is dat gelukt?
Nou ja, dat beschrijf ik ook in dat boekje, denk ik. Dat er was een of andere conferentie of zo in Utrecht, ook mede georganiseerd, dacht ik, door de LOT. En daar zeiden ze, nou ja, we moeten steunpunten en verenigingen op gaan zetten. En toen kwam ik iemand tegen van die in Leiden wonen, notabene. En die zei, nou, laten we dan maar zo'n vereniging op gaan zetten.
Ja.
Ja, dat is ik zocht eigenlijk meer hulp en ondersteuning dan dat ik een vereniging wilde gaan opzetten. Maar goed, dat heeft dan wel een steuntje gegeven. En hij is ook een poos voorzitter geweest. En maar goed, dat was niet zo'n succes.
Oké. Maar die vereniging, dat was in Utrecht, dus er was dus al een organisatie die een congres opzette.
Ja.
Dat was LOT.
Ik denk dat het LOT was, en misschien met het oudere werk of zo. Een of het andere oudere werk, ik weet het niet.
Daar had je van gehoord. En zo is het balletje gaan rollen, ook in Leiden.
Ja. Ja.
En had je veel moeite om mensen erbij te betrekken? Want goed, met z'n tweeën kan je geen vereniging opzetten.
Nee, maar toen heb ik dat ook. Ik weet niet meer wat nou de logische volgorde van de dingen is geweest, maar uiteindelijk was er dat vrouwennetwerk die heeft geholpen om een vereniging en een hulpverleningsinstelling op te zetten.
Oké.
Via die raadsleden die dus een motie hebben ingediend en de ondersteuning hebben verkregen. En toen hebben we toen zijn er in het stadhuis bijeenkomsten geweest. Eén bijeenkomst voor mantelzorgers en daar zijn werkgroepen uit ontstaan. Er is op een ander tijdstip een bijeenkomst geweest voor hulpverleners in Leiden. En daar zijn ook weer werkgroepen uit ontstaan. Radius, toen Stichting Ouderenwerk, heeft een notitie geschreven. En ik dacht, die had ook al een bijeenkomst of een congres daarover gehad door mantelzorg. De GGD, die heeft Margriet de Groot, die heeft daar een notitie over gemaakt.
Oké,
en die is trekker geworden, de GGD. En zo zijn de ontwikkelingen in gang gezet.
Dus van alle kanten kwam het interesse voor mantelzorgers.
Ja, ja.
Of aandacht voor mantelzorgers.
Ja. En ik heb me dus aangesloten bij die vereniging en ben in het bestuur gekomen. het secretariaat gaan doen.
Ja. En wat is het doel van de vereniging geworden? Of wat de taken, welke taken deed de mantelzorgvereniging?
Wij wilden dus lotgenotencontact bieden voor mantelzorgers. Ja. Ja. Wij wilden dus ondersteuning van mantelzorgers, dus daar PR voor maken.
Ja.
En ook aanschuiven bij overleg situaties waarbij we dus een inbreng hadden en konden pleiten voor de ondersteuningsmogelijkheden van mantelzorgers.
Oké.
En ja, we zijn gesubsidieerd geraakt dus door de gemeente. Ja. En hebben daar ook steeds hele goede contacten gehad.
En dat kwam vooral door die drie vrouwelijke gemeenteraadsleden die Zeker. Jullie steunden en ja. alles toch in de raad ter sprake brachten.
Ja. Ja.
Dat is heel mooi.
Dat is onder andere geweest, en die is nog actief in de katholieke kerk, een Joker Zorgdrager.
Ja, dat is een bekende. Of misschien een zus van Debbie Zorgdrager.
Het is een zus van Winnie, ja.
Oh, Winnie heet ze, ja.
Ja.
En ben je... Even kijken, het is ook wel... Het is uitgemond in een soort akkoord of zo met de gemeente. Alle... Ja, inspanningen.
Dat is heel bijzonder geweest. Er was op een gegeven moment een potje geld over, doordat een SGP'er op een gegeven moment had gezegd dat er geld voor mantelzorg beschikbaar moest zijn. En voor mantelzorgers, en dat was het mantelzorgcompliment. Maar het was een beetje een tour om een manier te vinden van wie komt er nou in aanmerking daarvoor. En op een of andere manier bleef er geld over. Dat is naar rato van het aantal inwoners verdeeld over Nederland, de gemeentes. En toen had ineens Leiden ook een potje geld. En toen waren er drie heel slimme mensen, waaronder dus onze voorzitter Wim Bunnik. En Bert van Sprundel van Radius en Karin Klein van Activiet, die hebben plannen gesmeed om structureel wat te verbeteren in de ondersteuning van mantelzorgers. En dat is een... Nou, die hebben dus werkgroepen georganiseerd, ook allemaal met behulp van de gemeente. Daar zijn de mensen dus heel enthousiast mee in de weer geweest. En toen is er een convenant daaruit ontstaan, die de hulpverleningsinstellingen dus ondertekende met de belofte dat er behalve aan de cliënt ook aan de mantelzorger aandacht besteed zou worden.
Ja.
Een luisterend oor en informatie en doorverwijzing en dat soort dingen.
Ja, steun. Ja.
En dat was natuurlijk een schoon streven en dat is zeker in praktijk gebracht door de mensen die er toen mee in de weer waren. Maar natuurlijk, die hebben weer nieuwe collega's gekregen. Dus dat is een voortdurend proces van dat idee.
Ja, ik moet even wat pakken.
Levendig houden.
Ja.
En daar heeft uiteindelijk, daarbij ontstaan dus behalve onze vereniging ook een steunpunt mantelzorg, dat nu weer dat Bureau Informele Zorg is gaan heten en nu EVA. En EVA die heeft twee grote taken, namelijk de ondersteuning van mantelzorgers, de moeilijke situaties, en twee, om de gedachte van dat convenant levend te houden bij de hulpverleningsinstellingen.
Ja.
En dat doen ze onder andere door inspiratiebijeenkomsten met een bepaald thema.
Ja. Bestaat EVA naast de Leidse Vereniging van Mantelzorg?
Ja, en dat EVA die is, heeft professionele hulpverleners in dienst.
En de vereniging, Leidse Vereniging, is een vrijwilligersorganisatie
ja.
helemaal.
Ja.
En organiseren jullie nu samen dingen? Of is het echt los?
Ja. Want we hebben dus oorspronkelijk... hebben wij de opdracht van de gemeente gekregen van... Nou, we subsidiëren jullie, maar dan moet je wel voldoen aan... 6 nieuwsbrieven en 6 bijeenkomsten per jaar.
Ja.
Nou, die nieuwsbrieven die doe ik nog steeds. Maar die bijeenkomsten die doen we ook al dan niet samen met Eva of anderen. En dat is ook prima bevonden, want dat is natuurlijk een win-win situatie.
Ja. En is er een taakverdeling tussen de vereniging en Eva? Of hebben jullie verschillende groepen die bij je langskomt?
Wij hebben onze eigen leden en belangstellenden, een eigen adreslijst. En zij hebben dus ook een adreslijst met mantelzorgers die zij hulp hebben gegeven. En die ze op de adreslijst houden en ook steeds verwittigen van er is weer eens een bijeenkomst of er is iets anders dat interessant is voor jullie. En zij groeien de laatste jaren heel erg. En dat is heel goed, omdat zij dus het aangewezen punt zijn voor de mantelzorgers die een parkeerkaart willen hebben. Mantelzorgparkeerkaart. Ja. En die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage als mantelzorg. Compliment.
Oké. Meer officieel, voor de officiële dingen.
En daar is, dat was een prachtig middel om meer contacten met mantelzorgers te hebben. En als je die eenmaal op de lijst hebt, dan kun je ze ook informeren over van alles en nog wat.
Ja.
Maar dat is wat zij doen. Maar we werken inderdaad wel samen. Een aantal bijeenkomsten doen we samen, zoals... De stadswandeling die van de zomer komt, dat is ons initiatief, maar zij zorgen dus voor de aanmelding. Dat is ook, en we sturen ook de uitnodiging naar hun adreslijst. Er zijn nog 2 andere bijeenkomsten die ik ook samen organiseer met Eva.
Okay.
En dat gaat over dit jaar over het geregel. Dat mantelzorgers dan wat
moeten doen. Ja, dat lijkt mij ook.
Vinden. Dat was nog een onderwerp. Ja.
Ja. Jij weet alles van de wet maatschappelijke ondersteuning. Want daar moeten die mantelzorgers toch ook, hebben ze heel veel mee te maken. En wijzen jullie die mantelzorgers daar ook de weg in al die organisaties en instellingen en hulpverleners?
Nou, voor zover we daar de middelen toe hebben, en dat is de nieuwsbrief. En er zijn natuurlijk de laatste jaren zijn de wijkteams ontstaan. En dat is eigenlijk de eerste weg om daar informatie op te doen.
Dat is een werkteam?
Wijkteams.
Wijkteams?
Ja.
Maar dat is vanuit de gemeente? Toch?
Ja. Ja. Maar daar... Is de bedoeling dat mantelzorgers en cliënten gewoon eerst gewoon aankloppen en hun informatie vandaan halen.
Oké.
En die hebben ook een luisterend oor naar mantelzorgers. Hè, dat idee van dat convenant, dat moest dus weer over naar die sociaal wijkteams. Die SWT's. Ja. En dat doen ze ook, want ze komen voort. De deelnemers van sociaal wijkteam komen voort uit... De diverse hulpverleningsinstellingen, het maatschappelijk werk en het ouderenwerk, en MEE en Libertas. En ze hebben dus wel oog en oor van mantelzorgers, ze informeren wel, maar ze hebben niet veel tijd voor uitgebreide ondersteuning van mantelzorgers. En dat verwijzen ze dan weer door naar Eva.
Oké, of naar jullie. Naar de vereniging.
Ook, dat hopen we dan, dat ze dan lid worden. Maar wij zijn geen hulpverleners.
Nee, maar je voert wel gesprekken, neem ik aan, ter ondersteuning van mantelzorgers. Nee. Of je praatgroepen organiseert.
Ja, praatgroepen wel, maar geen individuele ondersteuning.
Niet individueel.
Ik bedoel, we hebben heel lang een inloopspreekuur gehad en dat kwam het toch niet altijd op de woensdagmiddag. Want we hebben nog steeds op woensdagmiddag dus de beschikking over een ruimte op het professorenpad. Daar komen niet veel mensen. En nee, we zijn geen hulpverleners, hè?
Nee, maar ondersteuners. En vaak is dat ja, waar je eens even je hart kan uitstorten. En,
nou, dat gebeurt vooral via dus, ja, de bijeenkomsten. En dan probeer ik ook heel erg op die bijeenkomsten te zeggen van, heb je het moeilijk, wil je eens een gesprek, ga dan naar Eva.
Okay.
Want ik sluis door.
Ja.
Ze moeten op de goede weg komen waar ze ondersteuning kunnen krijgen.
Ja. En die praatgroepen, die lopen goed? Die...
Nou, dat zijn meer bijeenkomsten. Oh. Zijn met een thema. En dat zijn niet praatgroepen die om de zoveel tijd bij elkaar komen. Dat hebben we gehad in de beginnen.
Ja.
Dat liep heel goed, het liep storm. Maar uiteindelijk is dat toch weer verwaterd.
Okay.
Ja, jammer.
Dat is, ja, dat lijkt me juist zo mooi.
Ja, dat...
Ja. Even denken. Waar hebben we nog meer?
Mag ik misschien nog?
Ja.
Die themabijeenkomsten, wat voor thema's moet ik aan denken? Wat zijn de thema's die jullie gewoon bespreken en hoe vaak gebeurt dat? Organiseren jullie thema's?
Nou, wij zorgen dus die voor 6 bijeenkomsten.
6 per jaar?
Ja, en dat is dus, de eerste is gewoon een open inloop als nieuwjaarsbijeenkomst. Dat is echt alleen voor onze achterban.
Ja.
En dan nodigen we vaak ook wel iemand uit die iets bijzonders te vertellen heeft.
Ja.
Bijvoorbeeld zo heeft iemand eens een keer de respijtwijzer, die was toen net helemaal nieuw, met respijtvoorzieningen, die had ze gemaakt. En,
wat is respijtwijzer?
Dat zijn mogelijkheden om even de hulp over te dragen aan iemand anders.
Oh ja, ja, ja.
En dat kan zijn door een even een vakantie, een invalhulp, een vrijwilliger.
Ja.
En dan hebben we die stadswandeling altijd als vast punt. We hebben onze algemene ledenvergadering met een uitje. Mm-hmm. En dat is dan weer speciaal voor onze leden. We hebben... ja, dat zijn de vaste punten. En dan een aantal bijeenkomsten. Zoals, ik zal eventjes de nieuwsbrief pakken die ik hier...
Ja, doe ik even. Met.
We hebben hier een, in de nieuwsbrief van februari die ik hier even pak, is een bijeenkomst over zorg vol. Hoe houd je zorg vol?
Staat die weer aan? Sorry.
Ik kan ook.
Oh, ja.
En dat valt uiteen in 2 delen. Het mantelzorg Maatje, dat is een nieuw initiatief van Eva. En de netwerkkaart, de praktische hulp die je kan vragen uit je omgeving. Wat vraag je aan wie?
Ja.
Toen kregen ze een netwerkkaart en konden ze invullen en elkaar tips geven en dat soort dingen.
Ja, dat is echt ondersteunen.
En hier heb ik dus al aangekondigd dat er dus op 25 april het uitje is met de ledenvergadering. En dat was in Corpus. Verder geef ik altijd een hele opsomming van wat zijn er voor cafés. Het Alzheimer Café, het Longpunt. Mantelzorgcafé, Oestgeest, het Paarscafé, Nabestaandcafé, Scarabee en dat soort dingen. Dat, daar kunnen mantelzorgers natuurlijk ook naartoe.
Ja. Ja.
Dat is dus, ik probeer dus ook net als bij Hara steeds informatie te vinden en dat door te geven. Want wat er hier ook staat, er was voor mantelzorgers was er kaart ingekocht voor theatershow Miracles of Music. Dat heb ik erin aangekondigd. Er is een bijeenkomst geweest van Radius over belastingtips voor ouderen en mantelzorgers, heb ik aangekondigd. Oh ja, het Odense huis in de Merenwijk, dat komt van de grond, dat is voor mensen met dementie en hun partners. Dus daar geef ik dan ook weer berichten over.
Dat is voor heel Leiden, het Odense huis.
Ja, ja. En daar is bijvoorbeeld onze voorzitter, die is daar ook doet mee aan de organisatie daarin. Zo,
zijn okay. We al... Rosmolen 28.
Oh, een koekje.
Ja, die is.
Ik heb er al stiekem mee gepakt.
Helemaal goed. Nou ja, ik denk, en dat heb ik als Ma gevraagd aan onze leden, dat ze vinden een papieren nieuwsbrief nog wel heel prettig.
Ja, oké. Okay. Ja. Dat vind ik ook altijd weer digitaal. Dus het is, jij doet vooral de informatie en dat vergaar je allemaal zelf. Zoek je dan de Leidse bladen af of krijg je bericht van de organisaties? Wat ze doen, hoe vergaar je informatie?
Nou, ik krijg ook van iedereen berichten en ik kijk op internet. En ik krijg van al die cafés krijg ik ook de informatie en ik kijk ook in de krant, ja.
Overal vandaan?
Ja.
Oké. Okay. En werk je dan veel hier thuis, in je eentje? Of ga je, heb je toch vaak bijeenkomsten of zo?
We hebben de woensdagmiddag hebben we daar een ruimte op het professorenpad. En daar hebben we ook administratiekasten en van alles. Ik heb jaren en jaren met vrijwilligers daar gewerkt. Maar ja, dat is wat opgedroogd. Dus nu werk ik veel toch vanuit hier. Ja. En... ik vraag gewoon aan wat vrijwilligers en bestuursleden van, zullen we nou even op woensdagmiddag de brieven versturen?
Oké. Okay. Je zegt de vrijwilligers zijn opgedroogd.
Nou.
Dat lijkt me voor jullie organisatie heel moeilijk of een probleem.
Ja en nee. Ik bedoel, ik heb gemerkt dat als je werkt met vrijwilligers, dan ben je haast evenveel tijd kwijt als wanneer je het zelf doet.
Oh. Oké. Okay.
Maar je moet alles klaarleggen, alles precies van, nou, kan jij dit en jij dat. We hebben de laatste keer op de bestuursvergadering gewoon alles in de enveloppen gestoken, dus dat kon ook. Thuis kan ik nogal wat tussen de bedrijven doordoen, stickers uitdraaien, dat moest ik toch zelf doen.
Oké, want hoeveel leden hebben jullie? Is het, hoeveel brieven moet je vouwen en in enveloppen stoppen?
Nou, ongeveer 300. En dat is dus niet alleen aan leden. Dat is dus een derde leden, een derde belangstellenden, een derde hulpverleningsorganisaties. Okay. Want ja, ik ga ervan uit en ik hoop dat zij dit ook nog wel eens doorgeven.
Oké, aan 100 hulpverleningsorganisaties.
Nou ja. En mensen die daarbij betrokken zijn en dat soort dingen.
Oké. Okay. 100 leden. Ja, volgens mij is dit wel klaar. Mantelzorg, wil jij nog iets vragen?
Ik vroeg me nog wel af, jullie krijgen een subsidie, hè?
Ja.
En dat is voldoende, dan kan je gewoon al die post mee versturen en al het postzegels kopen.
Ja, dat gaat goed. Okay. Ja.
Ja, prima.
Ja, wat wij dan ook nog doen, en dat is dat ook aangekondigd, of tenminste dat is met die nieuwsbrief meegegaan, een van onze activiteiten is dat wij uit een fonds dat wij hebben, en we hebben een legaat gekregen dat we daar theaterkaarten verkopen voor mantelzorgers.
Ja. Oké. Okay.
Dat is een avondje uitgekregen.
Ja. Leuk.
Ja. Leuk. En komen daar veel mensen op af? Die maken er veel mensen gebruik van?
Nou, een stuk of 20 meestal.
Ja.
We hebben ook museumkaarten gehad een paar jaar, maar dat geeft zoveel problemen met foto's en pasfoto's. Je kunt toch echt niet mensen gewoon 50 euro overmaken, want dan kunnen ze het dan iets anders aan besteden. Je moet echt wel die kaart zelf, maar dat gaat niet.
Oké. Okay. Wat is de leeftijd van de mantelzorgers zo gemiddeld?
Onze achterban zijn veelal ouderen.
En welke?
Nou, dat zijn
50, 60?
Dat is boven de 60.
Oké.
Okay. Ja. En dat komt waarschijnlijk omdat wij ontstaan zijn vanuit de radius. Tenminste, vanuit het, de locatieradius. Ja. En dat destijds Ada van Mil, dus actief medewerker was van radius, daar ook heel veel goodwill heeft verzorgd onder de mensen daar. En ik denk dat ouderen dus niet zozeer baat hebben van allerlei cafés. Ja, het Alzheimer Café wel. En van patiëntenverenigingen. Want als je zorgt voor je man die veroudert, ja, die heeft niet een bepaald, heeft niet iets. Dus die is niet patiënt ingeschreven bij een patiëntenvereniging die ook weer allerlei dingen organiseert voor mensen.
Oké. En dat is het meest. Dus niet Alzheimer of kankerpatiënten, wat een hele chronische ziekte kan worden uiteindelijk. Die gaan naar de ziekte, de verenigingen van die
patiënten. Nou, Sarah B. doet natuurlijk erg veel voor mensen met kanker.
Ja.
Die doen fantastisch.
Ja.
Die zitten op het
Oude
Vest. Oude Vest, ja. Prachtig pand en allerlei activiteiten.
Ja, weet ik.
Ja, dan moeten we ook zorgen dat mensen dat weten. Dat ze daar terecht kunnen. Want dat moeten wij allemaal dingen uit handen gaan nemen. Dat moeten we niet doen.
Nee, je moet niet allemaal het eigen wiel uitvinden. En voor Alzheimer is ook een café. Dus jullie hebben de mensen van waar de partner zo langzaam achteruit gaat, zoals jouw vader.
Ja, mijn vader die was niet dement en die had niks.
Nee. Oké. Maar het zijn meest partners die bij jullie aankloppen en geen kinderen, want dan zou je jongeren verwachten.
Ook wel kinderen. Maar veel partners, ja.
Veel partners. Oké. Ik denk dat mantelzorg klaar is. Of wil je nog iets...
Nee, dat wat ik alleen hoorde en wat ik heel mooi vind aan jou en Bram, dat jullie samen voor je vader hebben gezorgd, dat jullie gewoon een heel goed team waren samen.
Ja,
zeker. Jullie hadden echt teamwork.
Ja.
Zoals je vroeger dat met de kinderen deed,
ja.
Zo deden jullie dat op hogere leeftijd voor jouw vader.
Ja, maar ook wel weer op eigen manier, we vulden elkaar aan, want... Mijn vader vond het dan leuk als hij dan ging eten met mijn vader in de eetzaal. En dan reden ze terug in de rolstoel. Van vader, zou je niet eens bij iemand eventjes op bezoek willen? Voor een kopje koffie toe.
Ja.
En dan zei mijn vader, nou bij die en die. En zo. Die zorgde een beetje voor de contacten ook.
Leuk.
En dat is weer even een andere insteek.
Ja. Dat is heel goed. Ja, niet zo afhankelijk van jullie. Ja, woonden de kinderen nog thuis toen je ook de mantelzorg over je vader had?
Ja, het was dus vrij lang, dus gedeeld woonden ze wel thuis. Maar nee, ik herinner ook nog dat Brecht op een gegeven moment dus een opleiding deed voor logopedie in Eindhoven, meen ik. En die was klaar en die kreeg een baan vlakbij de Kennedy-laan waar mijn vader woonde, in Haaswijk.
Ja.
Die zocht een kamer en die heeft nog tijdelijk zijn kamer gehad in Haaswijk. Ja, dat was een ruimte die over was en die moest hij dus voorlopig bewonen.
Oké.
Okay. Ja.
Maar de kinderen waren al zo oud dat dat was... Je hoefde niet te zorgen voor je kinderen en je vader te combineren.
Nee. Nou ja, goed. Ik vroeg hem natuurlijk wel aandacht, maar ja,
dat is altijd. En wat mij wel intrigeert, je was zelf al 53 of 59. Wanneer is het kantelpunt met je kinderen geweest? Want krijg je nu zelf een beetje mantelzorg van je kinderen? Want je organiseert het voor anderen, maar
ja,
je bent er zelf bijna ook aan toe, denk ik.
Nou,
in
zoverre dat toen Bram zo ziek werd,
ja,
toen hebben zij wel ingesprongen. Ook door met ons ergens naartoe te rijden, naar een arts, of door Jonas, de kleinzoon, die heeft net zijn rijbewijs, die heeft Bram ook een keer gereden en... Ja, want ze vonden dat wij dus nu toch betere alarmering nodig hadden. Toen heeft Tessel op een gegeven moment een bel gekocht, gewoon een deurbel. En nu hebben Bram en ik hebben naast ons bed een deurbel.
Oh, ja, er staan er twee.
Ja, okay. Nou, gewoon zo'n knopje. Ja. Dus we kunnen elkaar het wel bereiken. Want Bram heeft zich op die fatale nacht dat hij dus met de ambulance mee moest, heeft hij mij dus telefonisch weten bereiken. Maar dan moet je dus een paar handelingen verrichten.
Ja, en dit is...
Ja, en dit is nummer 1 knop.
Ja.
En okay. Ja, ze zijn hier geweest en hebben belangstelling getoond en ingesprongen. En ja.
Ja, dus langzamerhand komt dat ook op gang, zeg maar.
Ja, eigenlijk wel, in geval van nood. Ja. Ja. Ja.
Oké, okay. Nou, dat was voor de mantelzorg. Want wat we een beetje overslaan nu is wauw, het vrouwennetwerk en alle gesprekken die je met dat netwerk hebt gehad.
Ja, het vrouwennetwerk is iets anders dan de wauw, hè?
Ja, oké. Okay. Maar de wauw waren wel... Ja, de wauw is een vereniging van oudere vrouwen.
Geweest.
Is die opgeheven?
Ja, die is al heel lang geleden opgeheven. En dat heeft dus dat einde gehad dat een aantal wouwleden, dus met schrijfdocenten Mia Meijer, dat boekje heeft gemaakt. Als een soort afsluiting. Dat is heel jammer. Er zijn een paar mensen die voelden niet voor schrijven. Die zijn dan toch naar hun gevoel een beetje buiten de boot geraakt. Maar dit heeft wel de... Ja, dit is een leuk vervolg van de wouw geweest. En ook, er zijn nog een paar mensen zoals Magda Roemgans en ik, die ja, als een soort laatste der wouwleden, ja, nog steeds contact hebben met Mia Meijer. En ik ben nu weer
Magda,
bij...
Magda Meijer, denk ik.
Nee, Magda Roemgans.
Oh, ik had Magda Meijer opgeschreven. Oké. Okay,
Magda Rundgens, die heeft samen met Evelien van der Put een boekje geschreven over roze ouderen.
Ja. Ja. En, maar sorry, ga door.
Nou, wij zijn dus zo in contact met Mia Meijer gekomen, hebben dat boekje uitgegeven. En zo nu en dan riep Mia Meijer weer eens een aantal oud-cursisten bij elkaar van ik wil wel weer eens een groepje beginnen. En op een gegeven moment heeft Mia gezegd van ik heb een boekje met een mooie titel gevonden en dat zijn, dat heet de grootouders of zoiets.
Ja.
En dus zei ze van ik heb nu een aantal op mijn adreslijst die zelf grootmoeder zijn, zullen we niet een groepje starten? En daar heb ik me bij aangesloten, heeft Magda zich bij aangesloten. En zo zijn we weer verder gegaan met Mia Meijer.
Oké, okay. En hoe groot is de groep?
Die groep die is op een gegeven moment overgegaan in een praatgroep. Want dan was de helft van die groep die zei van, nou, schrijf is toch niet alles voor ons, we willen gewoon, we hebben een lekker groepje. En... Goed, dat is een praatgroep geworden. En daar heeft Mia ook heel lang meegedaan. Niet als docenten, maar gewoon als deelnemer. Maar Mia is verhuisd naar Scheveningen en die afstand is toch wel een beetje groot geworden. Dus die is afgehaakt. Dat groepje, dat bestaat nog steeds en daar zit ik in.
Hoe heet die groep?
De grootmoeders.
De grootmoeders.
De dansende grootmoeders, dat is het.
De dansende grootmoeders.
Hoe heet die? Pinkola, Ercola... Hoe heet die vrouw?
Sinds wanneer bestaan jullie als de dansende grootmoeders?
Nou, ook alweer jaren.
Schat is 10 jaar.
Ja, dat is wel...
Zeker 10 jaar.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja. En nou, die heb ik dinsdag hier ook weer te gast gehad. Mm. En we hebben daar weer wat nieuwe aanwas. En het is een heel fijn groepje. En we zitten gewoon... Ook Cornelia Middelkoop, die hoort er ook nog bij de groep van de wouw.
Oh ja. Praten jullie met de grootmoeders over allerlei onderwerpen? Of vooral
hebben we gedaan,
over...
maar de laatste keren hebben we gewoon ons rondje van wat houdt ons bezig. Dat slokte al de tijd op. En dat was eigenlijk ook wel weer heel fijn.
Okay. Ja. Dus niet de toestand in de wereld, maar de toestand... Van jezelf, van je eigen wereld.
Ja, we zijn ja, op een gegeven moment ook naar bevind van zaken. Ik had een boek gemaakt dat ik het SOS-boek noem, met alle gegevens in geval van nood. Nou, en dan hadden anderen weer allerlei variaties op. En toen zijn we dat gaan maken voor onszelf. Ja. En daar weer een uitwisseling van tips daarover. Ja, dat is een boek dat heb ik daar liggen. Dat is, het kwam ook te staan. Ik heb gewoon een bladzijde uit het boek gepakt toen we al met de ambulance wegging. Daar stonden dan zijn lijst met medicijnen in en de huisarts en alle gegevens.
Dat is heel nuttig.
Ja, nou ja, dat soort dingen die komen dan aan de orde.
Oké, dus nu hebben de anderen ook hun eigen SOS-boek gemaakt.
Ja, ja. En we hebben het er wel over erven en nalaten. En we hebben het over, dat we wat moeier worden. En er was één iemand, ik zie er nog zitten, dinsdag, en die zei van, ik ga dingen mankeren en ik moet overal oefeningen voor doen. En ik heb het al zo druk en nu doe ik dat allemaal.
Ja, ja, komt met de kwaaltjes, hè, de ouderdom.
Nou ja, dat soort dingen. Ja, iedereen heeft dan, iemand die veel reist. En, goed, Magda die had weer meegewerkt aan een nieuw boekje, maar dan over transgenders. En nou, zo heeft iedereen wat.
Ja, ieder zijn inbreng.
Ja.
Leuk, dus en dat is het vervolg op WOW.
Dat is eigenlijk een soort, voortgekomen uit de WOW. En dat vind ik heel fijn, die groep. Ja.
Want WOW, ja, ik heb dat boekje gelezen. Dat was ook bewustwording, schrijven over je leven en al schrijvend dus meer.
Nou, dat was dat project toen eigenlijk WOW dus beëindigd zou gaan worden. Ja. Toen heeft iemand gezegd, zou dit niet een leuk eind zijn van de WOW-periode?
Maar ging de WOW ook niet op die manier? Of is dat boekje heel anders? Oké. Nee. Oh, ik dacht dat de WOW-gesprek ook zo ging.
Nee. Nee, we hebben met de WOW dus ook wel gewoon tendensen in de samenleving besproken die vrouwen aangaan en eventueel nog wel ingezonde brieven in de krant. We zijn met z'n allen nog een keertje erop uitgegaan naar een vormingscentrum, een leuke week en nou ja, dat soort dingen.
Oh, ja. Dus meer in het heden, niet zozeer naar het verleden kijken zoals het boekje.
Nee, dit is een soort afronding van de WOW geweest. Ja. Oké. Okay. Ja.
Mag ik vragen, ja? Hm? WOW, wanneer is het ongeveer opgericht? We hebben het nog niet over
81.
Gehad. 81.
Oh, sorry. Ja, dat weet ik, ja.
Oh,
en niet op de band, ja.
We staan niet op de band.
Ik denk in Amsterdam.
Ja.
Oké, en hoe is dat hier in Leiden gekomen? Wat was jullie doel daarvan? Wat wilden jullie met WOW?
Ja, ik ben er toch op een gegeven moment ingestoken toen ik ze daar zag in dat zaaltje van Hara. En er was wel, geloof ik, connectie met Amsterdam en dat er bepaalde thema's aangereikt werden. Maar goed, we gingen toch een beetje onze eigen gang. En ja, we spraken eigenlijk de toestanden in onze omgeving op vrouwengebied. En, ja.
Het was echt plaatselijk, een plaatselijke organisatie.
Ja. Ja.
En WOW is ontstaan, begrijp ik?
In Amsterdam volgens mij.
Ja, maar de Leidse WOW?
Is een afsplitsing van die WOW, een plaatselijke.
En zijn jullie vanuit Amsterdam ontstaan of zijn jullie vanuit Hara en dat soort?
Nee.
Want ik snap het toch niet helemaal.
Nee, het is vanuit Amsterdam ontstaan. Ik heb toevalligerwijze die WOW-groep gezien omdat ze een zaaltje gehuurd hadden in Hara.
Ja.
Of dat ze daar een presentatie hielden voor Hara, dat kan ook nog. Ik denk dat het een presentatie was. Hara wilde natuurlijk ook weten wat voor vrouwengroepen er allemaal waren. Ik denk dat het een presentatie was.
Goed, dat snap ik nu. En jullie zijn hier toen zelf begonnen met WOW?
Ja, ik heb me gewoon maar ingestoken.
Ja,
hij was al aan de gang.
Ja. Het enige bijzondere is dat ik op een gegeven moment mijn leed geklaagd heb daar, van zal ik daar wel aan beginnen, zo'n vereniging van mantelzorgers, voor je weet kom je er nooit meer af.
Heeft de WOW
en dat is waarheid geworden.
Ja.
Want we hebben ons 20-jarig bestaan gevierd.
Ja.
Ja. Maar heeft de WOU je ook geholpen in je bestuurswerk? Was het gewoon als je ergens mee zat, dat je daar steun kon krijgen?
Ja.
Want je zegt, ik heb gevraagd dit. En
ja.
Had je daar, kon je daar terecht met al je vragen over het opzetten van de vereniging, moeilijkheden?
Okay. Jawel. Ja.
En zo, die rol heeft het echt
heeft
voor
het
je gespeeld?
Ja. Ja.
Dat is heel mooi.
Alleen dus, ja, mijn angst van ik kom hier nooit meer af als ik daar eenmaal mee instort. Ja, dat is waar geworden. Want we hebben echt dit jaar ons 20-jarig bestaan gevierd. Ja.
Met een vereniging van mantelzorgers.
Ja, met een grote conferentie in het Volkshuis. Ja.
Okay.
Naar aanleiding over die conferentie was, omdat wij dus kort daarvoor geld besteed hebben aan een onderzoek laten doen onder de behoeften van mantelzorgers.
Ja.
En daar kwamen natuurlijk een aantal hete hangijzers naar voren. En dat was onder andere die regeltaken. En ja, dat soort dingen. Okay, en de weg niet weten in de informatievoorziening.
Ja, dat is het grote struikelblok voor mantelzorg.
Ja, dat kwam uit dat onderzoek ook weer haarfijn naar voren.
Oké, okay. Daar zijn jullie op ingesprongen. Met
nou ja, dat
een die, item.
Ja, daar gaan we dus weer gebruik van maken voor onze bijeenkomsten.
Ja. En vind je het nog heel leuk om te doen? Je zegt, ja, ik zit er gewoon altijd maar aan vast. Zou je willen stoppen? Of vind je het nog steeds leuk?
Ik vind het nog steeds heel leuk, maar ik denk dat ik, nou ja, ik word 80. Ik moet het kunnen overdragen. Dat geeft mij gemoedsrust.
Ja.
En ik heb zelf nog een beetje het idee van, net als een mantelzorger. Ik hou een beetje dus in de gaten van nu moet dit, nu moet dat, nu moet dat. En ik wil daarvan af van die verantwoordelijkheid.
Ja. Ja, en een nieuwe vrijwilliger vinden is heel moeilijk. Een
dat
opvolger.
Dat is best lastig, ja. We hebben dus nu twee nieuwe gevonden, een nieuwe voorzitter. Ja, want we hebben dus meegemaakt dat een paar jaar geleden onze voorzitter ineens overleed. Dus dat was ook wel eventjes slikken.
Ja. Dan is het acuut. Maar dan komt er in zo'n acute situatie wel iemand die het opvult. Als het
dat
zo
hebben we met elkaar gedaan, ja.
Oh, met elkaar. Dus geen nieuwe...
Ja, en onze een voorzitter uit een oudere tijd, die heeft het gat ook wel een poosje opgevuld.
Okay.
Ja, die heeft de vergaderingen voorgezeten en die heeft wat lijn gegeven. Ja, ja, dat was heel fijn.
Dan kan je dan toch... Maar je hoopt, ik geloof niet dat je de hoop hebt dat je via een opvolger kan vinden in het hele netwerk wat je hebt.
Nee. Ik wil dingen kunnen overdragen en dan gewoon
ja, en
in de wetenschap van het loopt verder.
Ja. Dus je hebt het helemaal opgezet, dus ja, dat wil je niet dat het in puin valt. Even kijken. Je pensioentijd, dat is iets. Is dit voor jou ook klaar?
Ja, wow. Prima.
In je pensioentijd ook heel veel geschreven. De nieuwsbrieven voor de HARA, de WOU
nee,
doe je en alles.
Nee, niet voor de HARA. HARA had geen nieuwsbrief. Ik heb
De folders verzameld en zo.
Ja.
Maar toch veel.
Ik heb geschreven, dus de nieuwsbrieven.
Ja.
Dit doe ik al 20 jaar dus.
Ja.
En ik heb de formaat ongeveer zo hou ik.
Ja. Maar je hebt bij het voorbereidingsgesprek gezegd dat je ook een keer een schrijfcursus hebt gevolgd.
Ja, bij Mia Meijer.
Bij Mia Meijer.
Ja, en dat is dat boekje uit ontstaan.
Ja, en was dat, heb je daar heel veel aan gehad om dit te gaan doen? Of was dat alleen leuk of was dat ook heel nuttig? Ben je daarom de nieuwsbrieven gaan doen? Hoe is dat?
Nee. Die nieuwsbrief heb ik van begin af aan gedaan. En die schrijfcursus van Mia, dat kwam later. En dat was toch een andere opzet. Dit moet vrij zakelijk en moet ook precies passen, hè? Ik bedoel, dat is niet zo'n vrij verhaal. Als je ziet dat ik... Hier moet een nieuw onderwerp beginnen.
Ja.
Die layout die is voor mij... Dus ik ben constant hier aan het woorden... aan het indikken, eruit halen.
Ja.
Dat is een andere manier.
Andere manier van schrijven als voor het boekje.
Hele andere manier. Maar ja, Mia is gewoon heel erg inspirerend en die laat ook ons de verhalen voorlezen en dan geeft ze dus daar een commentaar op. Dat is goed. Dus het is heel positief. Van dat is goed als je het zo doet. En, ja.
Okay. Je doet het nog steeds. Schrijven, nieuwe stukjes schrijven.
Nou, ik heb langzamerhand dus toch een stapeltje gekregen. En dat vind ik eigenlijk een hele leuke manier om een stukje van je leven te beschrijven.
Ja.
Want je kunt gewoon... Het hoeft geen chronologisch verhaal te zijn. Je kunt die stukjes aaneenrijgen.
Telkens een item of zo.
Ja, en dat geeft een heel relaxed gevoel van... Ik heb geen hiaten, ik heb niks. Ik schrijf gewoon een stukje dat ik leuk vind. En nou, ik heb dus bij Mia dus een paar keer dus een schrijfcursus gedaan. Ik heb dus... De voorloper van de Dansende Grootmoeders was dus een schrijfcursus met Mia. Mia heeft ons onlangs weer een bericht gestuurd. Ik ga weer in Zuidhof een cursus doen. En daar heb ik aan meegedaan. Dat was dit jaar.
Ja.
Daar heb ik weer een hele leuke groep getroffen. En die groep die gaat nu verder zonder Mia.
Oké. Okay.
En Mia gaat verder met een nieuwe groep in Voorschoten in een cultureel centrum. Is ook heel erg leuk lijkt me, maar ik vond het wel aantrekkelijk om gewoon in Leiden.
In Zuidhof.
Dat was voor mij, en ik ben een fietser, toch iets bereikbaar.
Ja, Voorschoten is dan net een beetje ver, hè?
Ja, en ik vind dat we een heel leuk groepje getroffen hebben. Okay. Dus daar ga ik dus weer mee verder.
Ja.
Maar allemaal weer met stukjes van je leven. En dan is, ja, er is veel herkenning ook onderling.
Ja. Ja, je schrijft je eigen leven.
Ik schrijf, ja, maar je maakt het ook mee wat anderen allemaal schrijven.
Ja.
Ja. Ja, dat is ontzettend leuk. Ja.
Oké. Okay. Ja, ik heb... zo alles... Gezien wat je gedaan hebt. Het lijkt me dat in je leven de rode draad is, sociaal betrokken en de vrouwenemancipatie.
Ja, en
Ja? Of?
Ja, nee, dat klopt, ja. Sociaal betrokken is natuurlijk ook vooral intuned op mantelzorg, ja.
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 Ja. Heel lang. Ja. En de vrouwenemancipatie, ja, tot klopt. Op de huidige dag.
Klopt. En ik ben in Oostgeest ook betrokken bij het Mantelzorgcafé. En ik zit in Oostgeest in de werkgroep Mantelzorg. Met de hulpverleningsinstellingen.
Oké, dat is weer een andere organisatie. Dat is echt voor de gemeente Oostgeest.
Dat is voor de gemeente Oostgeest, maar er is een grote samenwerking tussen Oostgeest en Leiden. En dat komt, en dat is grappig, en dat loopt parallel aan het bereik dat onze vereniging, de Leidse Vereniging van Mantelzorg, wil hebben. Dat is voor Leiden en omstreken. En we hebben dan echt op het oog Oostgeest, Leiderdorp, eventueel Voorschoten. Dat is toch een klein beetje een eenheid. En dat is ook het bereik van Eva nu.
Oké. Okay. Ja, de gemeentes werken ook samen, hè? De regio overleg.
Ja, en ik weet niet of ik dat verteld heb, maar ik vind het een leuke anekdote. Dus ik zat altijd in de clinch met de Dag van de Mantelzorg. Die organiseerden wij mee. Trouwens, dat deden we eerst alleen en later ook met de... hulpverlening. Wij hebben leden natuurlijk uit Leiderdorp en Oostgeest. En dan zeiden ze, die commissie, die werkgroepdag van de mantelzorg, van ja, hey ho, die mensen van jullie uit Oostgeest en Leiderdorp, die komen er niet in, dat mag niet. Ik zei, joh, dat loopt wel los. Weet je, ik stel de uitnodiging in de nieuwsbrief zo van, mantelzorgers in Leiden hebben voorrang. En altijd waren ze blij dat er konden echt nog wat zien bij. Het kwam altijd weer op een pootje, maar altijd het gedoe van, nee, dat mag niet. En die grap die bracht ik op een gegeven moment in dat overleg in Oostgeest binnen. Nou, zei de heel kiene, enthousiaste contactpersoon, ambtenaar van Oostgeest. Gaan we het toch gezamenlijk organiseren, die dag van de mantelzorg?
Ja.
Dus alle problemen opgelost.
Dan is het klaar. Ja.
En nu is er inderdaad, hebben al die Leiden en de belendende gemeentes, die hebben een eigen programma. Staat op één grote poster. En de mantelzorgers mogen zich inschrijven wat ze willen. Oh ja. En het is heel duidelijk, sommigen kiezen uit Leiderdorp kiezen voor Leiden. Anderen willen lekker in hun eigen gemeente blijven. En die keuze bevalt prima.
Ja, mooi, mooi. Ja. Ja, niet zo hokjes. Dat vind ik wel heel mooi.
Nee, in de en dan regio. Krijg ik dus eigenlijk door mijn, ja, een beetje een soort uitroep van moet je nou horen. Heeft iemand een oplossing die het heel goed doet?
Heerlijk, ja.
Ja, ja. Ja, goed, ik heb dus nog meegemaakt dat ik een lintje heb gekregen, heb ik gezegd. Ja.
Nee, en, dit heb je niet gezegd, dat heb ik gelezen.
Ja, dat heb je gelezen, goed, ja.
Ja.
Dat was op een dag van de mantelzorg. Er kwam ineens binnendrentelen de burgemeester van Oostgeest. Ja. Ik dacht, wat is dat nou?
Ja.
En ja, ik kreeg een lintje.
Wauw.
Ja. En niet in, dat, in de grote Pieterskerk of wat ook, maar gewoon op de dag van de mantelzorg. Dat vond ik wel erg leuk.
Ja. Leuk. Ja. Toen bij de dag. Ja, ja. Dat is. Dat zijn mooie dingen, ja, van waardering, blijken van waardering.
Ja, en ik had, dat was een hele rare dag, want ik was vanmorgens hier op de plafuizen uitgegleden en had mijn voet verschrikt. Dus ik kon niet zoveel doen, nou, dus ik zat nogal en dat kwam heel wel goed uit, want er kwamen ondertussen allemaal mensen binnen die ik niet mocht zien en zo. Maar ik zat ook te kijken, nou, er was een cabaret van die twee dames, die twee Leidse dames.
Oh ja, die,
Ik vind ze vreselijk, anderen vinden ze heerlijk. Maar die hadden op een gegeven moment onze voorzitter op het toneel geroepen. En mijn voorzitter die moest eigenlijk dingen regelen achter de coulissen voor dat lintje. Die moest de burgemeester
opvangen.
Maar die zat daar gevangen, daar bij die twee cabaretiers op het podium.
Ja, met 2 oktober treden ze ook altijd op. Dan kan je ze zien.
Ze houden nu, ze zijn ermee opgehouden, ja.
Oh, nu ondertussen, dat weet ik niet. Ik heb ze op 2 oktober gezien. Ja.
Ja.
Mooi. Nou, dus je gaat nog door. Ja, ik heb verder geen vragen, eigenlijk.
Ik ook niet. Ja.
Nou, nee.
Ik vind het een vrij compleet interview, denk ik.
Ja, heb jij nog dingen om te vertellen? Of
ja, ik weet het niet, dat komt dan. Het is natuurlijk anders dan schrijven, want dan heb je het overzicht van, oh, dit hoort er nog bij, dat. En nu vertel je gewoon en dan heb ik dat overzicht niet helemaal meer van compleetheid.
Ja, nee, dat is waar. Dat is zo. Nou, dan denk ik dat we het nu afsluiten.
Pardon.
Ja, ja, doe maar uit.
Zijn er nog dingen rond de foto's die je wil, die belangrijk zijn om nog even aan te vertellen? Want dat is misschien nog wel handig, maar dan moeten we eerst even kijken welke foto's ik nu
leuk. Die
ze zaten op de grond en we hadden allemaal een karretje op. En dan weet je, was er een, zat er hier aan de kopse kant, was een tafel met de noviciaatscommissie. En die noemde dan de namen op.
En dan moest je naar voren lopen.
Nee, ja, nou hier kan ik wel, en, ja. Ik weet het niet, of je moest gewoon opstaan. Of
dit was de noviciaat.
Ja.
Ja. Okay. Ja, en deze ook.
Ja.
In welk jaar was dat ongeveer?
56.
56, ja. Even kijken, deze.
Ja, zo was dat, dat noviciaat, zo zaten we daar.
Ja, hier heb je hele goede herinneringen aan, zei je.
Ja.
Iemand. Heb je daar nog contact mee met deze?
Nee, nee.
Koordanser.
Hij had toen hier zo'n straat, groepje, hoe heet dat nou? Een straattoneel, straat, die had een groepje.
Ja.
En of dat nou hetzelfde groepje was als die, er was een man op stelten en die zong dan, de boer had maar ene schoen genoeg.
Oh ja.
Maar of dat Korretje was, dat weet ik niet. Maar Korretje had een vriendin, dus in de Johan de Witstraat. En zo kwam hij dus ook op onze feesten terecht. Nou, ik vond het wel spectaculair.
Ja. Ik denk dat dit is weer wel goed. Hier ja. Heeft van alles wat er gedaan wordt.
Ja,
en als ik deze neem, dan doe ik hier gewoon de onderkant vanaf.
Ja, prima.
En dit is ook, dat zie je ook. Haast geen gezicht. Ja, deze vind ik een beetje veel achterkant, moet ik eerlijk zeggen, met maar één tafeltje. Dus als we deze twee doen.
Ja, is goed.
En dit denk ik van Leidse hout, wat je opgezet hebt. Dat is verder,
ja.
Maar wel het theater in de Leidse hout.
Ja.
Nou, welke van het noviciaat? Of gewoon, ik kan ze gewoon bleuren hoor. Zal ik dat maar doen?
Goed idee.
Oké, die twee. Ja. Ja, dan hebben we deze aspecten allemaal. Dit is een duplo.
Nou, er waren altijd twee dingen op zo'n dag. Er waren kinderspelen. En ook op in de Johanne Witstraat, er was dan zo'n rozenperkje. En daaromheen was er of een barbecue of een borrel of zoiets. Gewoon gezellig voor de ouderen.
Dit is de
denk van het straatgebeuren en de buurtfeesten dat ik die ook bij het verslag van Bram zet. Want het gaat natuurlijk om hetzelfde.
Ja, zeker.
Ja, deze kan ook wel. Dan kan ik twee bleuren. Kan ik Bram is de dwarsfluiter?
Ja.
Dan, zou die erop mogen, Bram? Dan kan ik die andere twee bleuren.
Ja, dat is eigenlijk dat gewoon gebruik gemaakt werd van het talent uit de buurt. Het muzikaal talent.
Die is dan is inderdaad
voor Bram.
Het verslag voor mij het leukste.
En dit is ook weer muziek, dat is hetzelfde.
Van die,
en dit is dit de hutspot?
Ja, dat is de hutspot. Maar dan zie je natuurlijk weer een persoon. Maar zo zie je dat
die bleur ik. Die bleur ik.
Heb je een beetje een overzicht over die stad?
Het is meer het item, maar verder. Je ziet geen hutspot of zo. Dit is de muziek, wat denk je? Als je een foto...
Neem maar gewoon mee, dan kan je thuis altijd nog zien welke je wel en niet opneemt. Wil jij een foto ervan maken? Van de foto wil je ze meenemen? Wil je ze scannen thuis?
Ik maak een foto ervan. Een foto van de foto, maar met mijn goede apparaat.
Oh, oké. Okay.
En die is nu bij de fotograaf. Okay. Beurt. Dus als ik deze mee kan nemen...
Ja, die krijg je gewoon weer terug, toch?
Ja, je krijgt ze terug.
Zal ik hem uitzetten?